Broeders en zusters, vanmiddag begin ik met het lezen van Romeinen 9 vanaf vers 6. Romeinen 9 vanaf vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre, want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontferm en zal barmhartig zijn dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao: tot dit zelf heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, dien hij wil, en verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ik het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, gelijk hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Tot zover. Doch niet, staat er gewoon in vers 6, doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. En die uitdrukking die slaat uiteraard terug op hetgeen hiervoor beschreven is en hetgeen wij ook de vorige keer hier besproken hebben. De gedachte is immers dat God allerlei beloften gedaan heeft aan Israël, en dat zojuist in de voorgaande hoofdstukken, in elk geval tot en met hoofdstuk 8... feitelijk uiteen is gezet hoe deze beloften terecht zijn gekomen bij een ander volk, namelijk bij de gemeente in de praktijk. Dat is waar het over gaat. Ik heb u erop gewezen dat in hoofdstuk 8 met name gezegd wordt dat wij als gelovigen geroepen zijn tot zoonstelling, tot aanstelling tot zonen, tot eerst geboorterecht dus feitelijk. En de gedachte wordt vervolgens naar voren gebracht in het begin van hoofdstuk 9... dat nou eenmaal beloofd was aan Israël. En hoe kan dat dan eens bij de gelovigen van vandaag terechtkomen en dus bij de gemeente? Dat is het hele idee. En daar gaat de apostel dan verder op in, nadat hij eerst in de eerste 5 versen van hoofdstuk 9... heeft samengevat of opgesomd wat zo de voorrechten waren in elk geval van Israël, wat God aan Israël beloofd had, enzovoorts. En dat staat in contrast met het voorgaande, waarin immers gezegd wordt dat precies dezezelfde dingen in het algemeen terecht zijn gekomen bij degene die gelooft in de Heer Jezus Christus nu. Want daarover gaan per slot de voorgaande 8 hoofdstukken. U weet wel, de evangelie kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar uiteindelijk blijkt dat de gelovige geplaatst is in een positie die tevoren beloofd was aan Israël. En daar komt dus ook inderdaad alle verwarring vandaan. De vraag bijvoorbeeld of de gemeente, de kerk, of hoe je het maar noemt in het Nederlands, of dat Israël is, of dat het in de plaats gekomen van Israël is, of iets dergelijks. Daar ontstaan altijd de moeilijkheden over. En de verwarring wordt nog groter als men de woorden die wij zojuist gelezen hebben in het volgende gedeelte van hoofdstuk 9, als men die gaat toepassen op de individuele mens. Want ik moet meteen zeggen, daar gaat het niet over. En als je denkt dat het daar wel over gaat, ben je nu al de draad kwijt. Want waar het over gaat, is niet over de individuele mens, maar waar het over gaat is over deze twee volkeren die in elk geval aan het eind van hoofdstuk 8 en in het begin van hoofdstuk 9 feitelijk tegenover elkaar geplaatst worden. Namelijk Israël, het oude natuurlijke Israël aan de ene kant en de gelovigen sinds de opstanding van Christus, de gemeente dus aan de andere kant. En om verschil en overeenkomst tussen die beiden gaat het in deze hoofdstukken. En daarom het eerste wat de apostel vaststelt in vers 6 dan, is dat het woord Gods niet uitgevallen is. Het zou kunnen zijn dat God wat beloofd heeft, maar daar komt nou helemaal niks van terecht. Het is uitgevallen. Dat woord wordt er nou helemaal voor gebruikt, dat zouden wij niet doen, maar staat nou helemaal zo. Dus ik laat het er maar bij. Het idee is namelijk dat God wat beloofd heeft aan Israël, en als het nu terechtkomt bij een ander volk, namelijk bij de gemeente, dan kan Israël dus de beloften die aan Israël gedaan zijn wel vergeten. En dat is in ieder geval een zeer gangbare, nogal protestantse lering. Zo van Israël heeft geen toekomst meer, enzovoorts. Dat is altijd beweerd. En het is beweerd dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël, en dat alle beloften die aan Israël gedaan zijn, vervuld worden aan de kerk. U begrijpt hopelijk dat daar een kern van waarheid in zit. Het is niet maar uit de lucht gegrepen. Alleen, het is maar een deel van het verhaal. Want het hele verhaal schijnt om een of andere reden... te gecompliceerd te zijn. Ik weet niet waarom, want het valt echt in de praktijk wel mee, vooral als men gewend is een Bijbel te lezen en zelfs te bestuderen. Wat de apostel namelijk hier in één keer zegt is dat het woord Gods niet is uitgevallen. Want dat is toch de strekking van het begin van vers 6. Dat betekent, God doet zijn woord gestand, maar de manier waarop hij dat doet is niet zo eenvoudig, niet zo simpel. Het woord Gods is niet uitgevallen. Dit was trouwens al eerder gezegd, want eerder al was vastgesteld, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, eerder was vastgesteld in hoofdstuk 3, met woorden die ik vermoedelijk vorige keer heb aangehaald. Dan wordt gevraagd namelijk in vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood of welk is de nuttigheid der besnijdenis? En u ziet dat hier al de gelovigen, de gemeente dus, gesteld wordt tegenover het Joodse volk. Want dan wordt ineens gezegd, ja, maar wat is dan het voordeel of het nut van het Joodse volk? En dan zegt de apostel, in vele manieren... Maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. God heeft zijn woord aan Israël toebetrouwd. Dat betekent niet zozeer dat hij het evangelie aan hen bekendgemaakt heeft, maar het wil zeggen dat hij zijn woord hen ter beschikking gesteld heeft, en opdat zij dat woord zouden bedienen en dus ook prediken aan anderen, aan de overige volken. We praten daarmee over de priesterlijke positie van het volk als zodanig. Maar goed, daar hebben we het over gehad. En nu staat er in het volgende vers, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En ik zeg altijd, als je moeite hebt met het woord geloof en het zinsverband dan niet begrijpt, dan vul je het andere Nederlandse woord in, namelijk trouw, want het is echt hetzelfde. En dan krijgen wij, wat is het, al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun trouw, de trouw van God, teniet doen? En het antwoord is uiteraard dat zij verre. Dat wil zeggen, God heeft dingen beloofd en hij zal ze ook daadwerkelijk vervullen. En als hij ze beloofd heeft aan Israël, en voor zover hij ze beloofd heeft aan Israël, zal hij ze ook inderdaad vervullen. God is waarachtig, staat er namelijk, God houdt zich aan de waarheid, enzovoorts. Dat is ook inderdaad wat hij zou doen. En dat is ook de eerste gedachte die wij constant mee zouden nemen door Romeinen 9 tot en met 11 heen. God doet zijn woord gestand, heet dat. Het woord is niet uitgevallen. Maar de apostel gaat het uitleggen in Romeinen 9. En hij doet dat in een langzaam tempo. Dat heeft soms bezwaren, want als het tempo laag is, dan krijgen wij de gelegenheid om intussen allerlei andere dingen te gaan bedenken erbij. Dat is het probleem. Heb je dat ooit wel eens gehoord? Als de lessen op school te langzaam besproken worden, dan heb je de grote kans dat juist de betere leerlingen het niet meer volgen, omdat de gedachten naar alle kanten afdwalen, maar niet bij de les blijven, want ja goed, het is een beetje vervelend, dat vergt maar een deel van de aandacht, zo gaat dat. Gaat zo. Nou goed, ik zal u de voorbeelden onthouden. Maar hij doet het in langzaam tempo. U bent dus gewaarschuwd. Probeer niet er van alles bij te bedenken. Niet van alles bij te halen wat u ooit wel eens ergens gehoord of gelezen hebt. Of zelf bedacht. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar blijf nou even gewoon bij de les, heet dat. Hè? Nou goed. Ik zeg niet, of er staat gewoon toch niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen. De gedachte is namelijk dat God weliswaar beloften heeft gedaan aan Israël, een bestemming heeft en had voor Israël. Maar de vraag die eigenlijk nu meteen gesteld wordt is, wat is dat Israël? Dat zeg ik ook altijd. Zodra iemand beweert dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen, dan is mijn eerste vraag, wat is Israël? De tweede, je moet toch weten in wiens plaats. Wat is dat Israël? De tweede plaats is. En de tweede vraag is, welke plaats is dat dan? In welke plaats stond Israël? En de derde, maar het had eigenlijk de eerste moeten zijn, wat is eigenlijk de gemeente? Maar goed, als je weet wat de gemeente is, zijn de andere twee vragen beantwoord. Dus daarom bewaar ik hem voor het laatst, uiteraard. Nou goed. Maar die vraag wordt hier gesteld. In de vorm van een mededeling, er staat namelijk, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Waarbij wij in de eerste plaats concluderen dat in deze zin het woord Israël al in twee verschillende betekenissen gebruikt wordt. Anders kan de hele zin niet. Dat hebben we toch, hè? Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Om achteraan te beginnen, dat laatste woord Israël is, om het eenvoudig te houden, gewoon de naam van Jacob. Dat is ook de eerste keer dat de term Israël in de Bijbel voorkomt. U weet wel, Jacob die Esau zou gaan ontmoeten, was de bedoeling. U weet wel, dat waren Esau en Jacob, Jacob en Esau, die het over de volgorde niet eens konden worden. En daar gaat het hier ook over, alleen met andere namen. Hier gaat het over Israël en de gemeente. Wie van de twee is dat priesterlijke volk? Want dat is waar het om gaat. Het gaat echt niet over wie wordt er behouden, want dat is het punt helemaal niet hier. De vraag is, wie staat er in die priesterlijke positie? Welk volk is dat volk waaraan God zijn woord heeft toebetrouwd? Dat is waar het over gaat. En er zijn twee opties. De een is Israël, de ander is de gemeente. Dan hou ik het nog eenvoudig, want bij nader inzien wordt het nog iets ingewikkelder. Maar in principe is dat de tegenstelling die besproken wordt. Israël tegenover de gemeente. Aan wie is het gegeven? Maar het is precies de kwestie van het eerstgeboorterecht, zoals die in hoofdstuk 8 aan de orde kwam. Waarin immers staat dat wij als gelovigen van vandaag, gelovigen uit Joden en Heidenen, geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld. En dat betekent in de praktijk om te worden aangesteld tot eerstgeborenen. Dat hebben jullie hopelijk ook inmiddels opgestoken. Aanstelling tot zonen is aanstelling tot eerstgeborenen. Helaas, in de vertaling is het sowieso zoek geraakt, in de Statenvertaling, waarin er steeds staat kinderen, aanneming tot kinderen enzovoorts. Waarmee je ziet dat de vertalers geen flauw idee hadden waar het eigenlijk over ging. Sorry, het is je niet echt kwalijk te nemen. Maar we stellen het nu maar even vast. Het gaat er niet om wie kind van God wordt. Dat heeft men bij hoofdstuk 8 al gedacht. En daarna heeft men die gedachte, dat idee meegenomen bij het lezen van hoofdstuk 9 en wat er verder volgt. En daar komt dan een leer van de uitverkiezing uit. Weet u wel, God kiest zelf wel wie er kind van God wordt en wie niet. Kortom, God kiest zelf wie de wedergeboren wordt en wie niet. En dat is niet zo. Dat is trouwens in strijd met de voorgaande 8 hoofdstukken, waarin staat dat elke gelovige wedergeboren wordt. Dat elke gelovige nieuw leven ontvangt. Of gewoon, elke gelovige ontvangt op grond van geloof het leven van Christus. Dat heet wedergeboorte. Of ontvangt de Heilige Geest. Dat is precies hetzelfde. Dat heet ook wedergeboorte. Enzovoorts. Het gaat niet over wie de kind van God wordt. Het gaat erom wie van de kinderen Gods tot zoon gesteld zal worden. Wie het eerst geboorterecht krijgt. De kwestie tussen Esau en Jacob was niet een kwestie van wie was het kind van Isaac, want het waren ze allebei. Dat is het punt niet. Het punt was wie het eerst geboorterecht zou krijgen. En wie zou beschouwd worden als de opvolger van de vader, van Isaac. En bij de voorgaande generatie was het ook zo. Isaac tegenover Ismaël. En bij de voorgaande generatie trouwens ook. Want toen was het Abraham tegenover, nou ik meen Nahor. En anders was het Haran, dat wilde ze gewoon niet te binnen schieten. En daarvoor is het ook een paar keer geweest. Sem tegenover Jafet, was ook een aardige. En dan vergeten we nog maar Kain en Abel. En later Abel en Seth. Komt zo vaak voor. En in de latere geschiedenis uiteraard ook nog vele malen. Omdat het illustratief is voor deze kwestie. Waar het gaat om de keuze van, waarbij één van de twee tot eerstgeborene zou worden aangesteld. Daarmee is het probleem natuurlijk al in hoge mate opgelost. Want wij leren in het algemeen dat de jongere van de twee, tegen alle verwachting in dan, maar dat de jongere van de twee het eerstgeboorterecht krijgt. Sorry dat wij geen ander woord hebben voor eerstgeboorterecht. Dat maakt het altijd wat verwarrend. Maar zo is het nou eenmaal. De jongere van de twee krijgt het eerstgeboorterecht. En waar Israël ouder is dan de gemeente, en de gemeente jonger is dus dan Israël, krijgt de gemeente eerstgeboorterecht boven de ouderen. Zoals de jongere Jacob eerstgeboorterecht kreeg boven de oudere Esau. En Isaac eerstgeboorterecht kreeg boven de oudere Ismaël enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Aanstelling tot eerstgeborenen. Maar goed, God heeft beloften gedaan aan Israël. Neem ik weer de draad op. God heeft beloften gedaan aan Israël. En nou stellen we vast dat Israël het niet krijgt, want de gemeente krijgt het. Dan wordt het iets moeilijker. Want dan zegt Paulus, het hangt er maar vanaf wat wij onder Israël zouden verstaan. En om meteen met de deur in huis te vallen, zegt hij, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Waarbij het woord Israël twee keer gebruikt wordt en in twee verschillende betekenissen. De laatste is eigenlijk gewoon de naam van Jacob. Jacob zou Esau ontmoeten na 20 jaar. Ik zal u de verdere details besparen, maar het is een prachtig verhaal. Vanwege de typologie uiteraard. Maar goed, Jacob zou Esau weer ontmoeten, maar voor het zover was moest hij de Jabok over. Enzovoort. En streed daar met de Heer, want daar komt het in de praktijk op neer. En bij die gelegenheid, of na die gelegenheid, kreeg hij van de Heer een andere naam. Niet meer Jacob, de bedrieger. Dat is de populaire vrije vertaling van het begrip Jacob. Maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. Waarmee meteen de vertaling gegeven wordt. De vertaling is dan eigenlijk vorst met God. Heb je dat ook nog? Het is erg ingewikkeld, want niet alleen Esau en Jacob worden dus verwisseld, maar zelfs Jacob en Israël worden verwisseld. Dat is ook een aardige.
Want dat is dezelfde man.
Maar als de Heer hem erkent als het ware, dan zegt hij niet Jacob, Israël. Zodat in dat geval zelfs de verwisseling plaatsvindt, waarbij het toch gaat om één en dezelfde. Heb je dat ook nog? Dat maakt het tamelijk ingewikkeld. Maar om nou een heel klein voetnootje te plaatsen. Het kan dus best wel eens wezen, dat geloof ik ook, dat Israël en de gemeente eigenlijk gewoon in wezen identiek is. Maar alleen, het verschil zit hem in de andere omstandigheden. Heb je dat? Zoals Jacob dezelfde is als Israël. Maar vanwege de veranderde omstandigheden wordt Jacob Israël genoemd. En na een bepaalde ingrijpende gebeurtenis. Dat is eigenlijk het idee. Maar strikt genomen, het is dezelfde. En zo is het met de gemeente en Israël eigenlijk ook. Maar goed, ja, voor sommigen is dat vreemd. Anderen zeggen, ja, dat weet ik, de kerk, dat is Israël. We hebben daar niet de minste problemen mee. Dus als u zegt, ik vind het toch moeilijk, zeg ik, er zijn er legio, hele volkstammen, die vinden het vanzelfsprekend, wat ik nu zeg. Dus het is maar van welke kant we nou even binnenkomen natuurlijk, hè. Maar u mag dat voetnootje dus weer vergeten. Gaan gewoon verder. Israël is dus gewoon Jacob in de praktijk. Maar wat hier in het vers staat, is dat allen die van deze man afstammen, nog niet noodzakelijk zijn erfgenamen zijn in de zin van zijn eerstgeborenen. Heb u dat? Want wij zeggen, Israël stamt, is een volk, natuurlijk Israël, is een volk, het heet Israël. En het heet Israël omdat de stamvader van dat volk Israël genoemd werd, van Gods wegen. Het was Jacob uiteraard. Hebben jullie dat nog? Maar daarna stellen we vast dat er weliswaar velen van Israël, Jacob dus, afstamden, maar niet noodzakelijk zijn erfgenamen waren. En zeker niet zijn eerstgeborenen. Want wij nemen het verhaal dan maar net zo letterlijk even verder. Jacob kreeg 12 zonen. Of moet het eenvoudiger houden? Het begin eenvoudiger. Jacob kreeg 2 vrouwen. Ja, broeder, wees maar blij dat we daar om komen zijn. Maar goed. En raad is wat? Hij kreeg 2 vrouwen. Raad is wat? Die 2 werden verwisseld. Ja. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. En zijn schoonvader, die tegelijkertijd zijn oom was, oom Laban, die zei, ja, dat is bij ons in de familie gebruikelijk. En daar kon Jacob niks tegen inbrengen, want dat was zo. Als er 2 zijn, worden ze verwisseld. En nu waren het de dames die verwisseld werden. Dat had Rachel moeten zijn en ziet, het was Lea. Daar is trouwens wel iets vreemds aan, want dat is voor zover ik weet de enige keer dat de jongste gepasseerd werd ter wille van de oudste. Jacob koos de jongste, Rachel, en hij kreeg de oudere Lea. Maar goed, die is te ingewikkeld, dus dat ga ik nou niet. Ja, de oude moet eerst op natuurlijk, ja. Ook kruidenier geweest, broer. Dat was. Ja. Maar zoiets dus, hè. Maar ze werden verwisseld. Die 2 vrouwen al. En het punt is, uit beide vrouwen kreeg hij vervolgens zonen. En de eerste zoon was Ruben uit Lea, officieel en in de praktijk de eerste vrouw van Jacob. Dus het was de eerste vrouw, het was de oudste van de 2 zusters, zal ik maar zeggen. Daar werd de eerste zoon uitgeboren, Ruben. Maar die kreeg uiteindelijk niet het eerstgeboorterecht. En u raadt het al, het eerstgeboorterecht ging naar de oudste zoon, naar de 2e vrouw uit Rachel, de jongere. Namelijk naar Jozef. Dat wil zeggen, niet alles wat uit Israël is, was Israël. Het eerstgeboorterecht, want daar gaat het hier over, de aanstelling tot zonen. Wel, al Jozef werd tot zoon gesteld. En de andere zonen waren wel zonen, maar werden niet tot eerstgeborenen gesteld. Daar gaat het maar om. Het wordt uitdrukkelijk tot Ruben gezegd. Jij niet. Hij heette weliswaar, zie, 1 zoon. Maar hij werd niet tot zoon gesteld. Want dat ging naar de oudste zoon van de 2e, de jongere vrouw van Jacob. Daarna herhaalde zich dat nog een keer. En eigenlijk gelijktijdig. Want terwijl het gebeurde, ging het eerstgeboorterecht vervolgens over Jozef heen naar diens 2e zoon Manasse. Efraim, sorry. Manasse was de oudste en Efraim was de jongere. Maar het ging weer naar de jongere. En zo herhaalt zich dat steeds door de geschiedenis heen. En dat is echt niet voor niks dat het allemaal vermeld staat. Het is allemaal nog Genesis ook. Het zit allemaal in het eerste boek van de Bijbel. Het gaat hoofdzakelijk dus daarover. Nou goed, hoe dat ook zij, Jacob had 12 zonen en 1 dochter, maar het eerstgeboorterecht, aanstelling tot zonen, ging toch heus alleen maar naar naar Jozef en over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm enzovoorts. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nemen wij nou nog een generatie eerder, omdat ook de Joden in de dagen van de Heer Jezus en tot in onze dagen claimen de zonen, de afstammelingen te zijn van Abraham. Dat is zijn twee generaties eerder dan. Dan stel ik meteen vast dat Abraham twee zonen had, Ismaël en Isaac, maar de oudste werd als het ware aan de kant gezet. En het eerstgeboorterecht ging naar Isaac en vervolgens naar Jacob en naar Jozef en naar Efraïm enzovoort. Maar dat betekent dus dat, als we het verhaal niet eens verder lezen dan dat, had Abraham twee zonen. Hij had er namelijk uiteindelijk acht, dus dat wordt het nog ingewikkelder van. Maar het eerstgeboorterecht ging alleen naar Isaac. Maar blijven we bij de wat smallere lijn. Het waren twee zonen. Uit Isaac kwam inderdaad Israël voort. Maar uit Ismaël kwamen voort alle Ismaëlitische volkeren. En dat waren en zijn er nogal wat. Want voor zover wij weten, al is het achteraf slecht na te gaan en te bewijzen, voor zover wij weten, alle Arabische volkeren stammen van Ismaël af. En dat geloven ze zelf ook, dus dat is geen enkel punt. Die stammen net zo goed van Abraham af. Wat voor zin heeft het om te zeggen, ik ben van Abraham. En daarna, dat zeiden de Joden ook immers tot de Heer Jezus. Die zeiden, wij hebben Abraham als vader. Toen zei de Heer, dat is een vergissing, je hebt de duivel als vader. Dit was het antwoord. Nou ja, er staan een paar versen tussen, maar het is heus, het wordt heus zo verteld. Voorzichtig aan, maar het wordt wel degelijk gezegd. Dat zegt namelijk helemaal niks, wie je vader is. Zie? En datzelfde geldt later voor de Israëlieten in het algemeen. Israëlieten kunnen wel zeggen, wij zijn Israëlieten, we stammen van Israël af. Maar Paulus zegt hier, het is niet alles Israël. Of die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Want afstamming betekende niet zoveel voor Ismaël. Of voor Esau, om maar eens wat te noemen. Die stammen er ook vanaf, maar kwamen wel degelijk daarnaast te staan. Heb je dat nog? Dat zegt dus niks. En de gedachte is eenvoudig deze, dat wat in het verleden gebeurde, al in de dagen van Genesis, dat is in onze dagen feitelijk ook gebeurd. En tot in hoofdstuk 11 wordt erover gesproken hier. Namelijk dat weliswaar de olijfboom takken kan hebben, maar die takken kunnen eraf geslagen worden. En dat staat er ook. Natuurlijke takken, zeker wel. Maar daarom worden ze er wel afgehaald. Afgebroken, zegt de vers 17 van het 11e hoofdstuk. Nou, daar gaat het maar over. Dat wil zeggen, je kunt wel zeggen, de beloften zijn voor Israël, maar wie hoort daarbij? Het enige wat we dan nog kunnen vaststellen, of moeten vaststellen, is dat God zelf bepaalt, maar feitelijk ook bepaald heeft, wie daarbij horen. En als God zegt tot Abraham, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, dan kan Isaac wel zeggen, ja, maar ik ben zaad van Abraham en ben dus drager van die belofte Gods. Maar God zelf zegt, nee, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Heb je dat nog? God bepaalt zelf welke lijn gevolgd wordt en wie erbij hoort en wie niet. En daar gaat het maar om. Dus betekent het voor de individuele mens zo zonder meer al helemaal niets dat hij van Jacob afstamt, een Israëliet is of uit de stam van Benjamin is of een Hebreeër is uit de Hebreeën. Het is natuurlijk met opzet dat ik vrij citeer uit Filippenzen, waar de apostel al deze dingen over zichzelf zegt en zegt ik heb het schade en het rek gehad. Het betekent namelijk niks. Begrijp je me goed? Het heeft een typologische betekenis in de achtergrond van het verhaal. Maar causaal betekent het niks. Het had geen voordelen voor Paulus om een Hebreeër te zijn uit het zaad Abrahams en uit de stam van Benjamin enzovoorts. Dus een kwestie van afstamming. En afstamming heeft niets te maken met de persoonlijke zaligheid. Daar gaat het in de eerste plaats al om. Waar het hier over gaat, is over een volk dat gesteld zal worden in de priesterlijke functie, om zo te zeggen. Ik neem aan dat u inmiddels de term kent, dan hoef ik het niet elke keer weer uit te leggen. Een volk dat gesteld zal worden in de priesterlijke functie. Maar de vraag is, wie behoort er eigenlijk tot dat volk? En God zegt dat hij zelf bepaald heeft wie daarbij hoort. Nou is die lijn zo logischerwijze heel gemakkelijk te volgen. En dat wil ik ook wel even doen. Dat is makkelijk genoeg. Die lijn van beloften, zal ik maar zeggen, die begint feitelijk bij Abraham. En de Bijbel is er zeer uitgebreid over. Die zegt namelijk dat God Abraham gekozen heeft op grond van zijn geloof. En dat God beloften gedaan heeft aan Abraham op grond van zijn geloof. We vinden dat in Romeinen 4. En natuurlijk ook herhaald in Hebreeën 11, om maar eens wat te noemen. In Galaten trouwens ook. En ik meen in Jacobus nog een keer of zoiets. Maar de gedachte is, God koos weliswaar Abraham. Maar het was maar niet met het telefoonboek open en dan maar prikken. Nee, dat kan niet, want er waren nog geen telefoonboeken. Nee. Maar zo was het ook niet. God koos Abraham op grond van zijn geloof. En de logische gedachte is dan, ik denk dat dat voor een rechtbank ook heel goed te verdedigen is, dat als Abraham op grond van zijn geloof in het bezit gesteld wordt van een schat, en de schat moet daarna vererfd worden naar zijn zonen, en men kan het niet eens worden over welke zoon die erfenis dan zal krijgen, dan zal toch duidelijk zijn dat de erfenis gaat naar die zoon die meer dan welke ander ook een navolger is van het geloof van zijn vader. Want als pa de schat gekregen heeft op basis van geloof, dan zal de zoon slechts aanspraak op de erfenis kunnen maken op grond van precies hetzelfde geloof. En als dat niet duidelijk is, draaien we het helemaal om en zeggen, wel nu, degene die geen navolger is van het geloof van zijn vader, heeft geen enkel recht op de erfenis. En dat is eigenlijk hoe het in de praktijk gelopen is. Of is het niet? Dat wil zeggen, God doet beloften wel aan Abraham en aan zijn zaad, maar het zijn beloften die gedaan werden op grond van geloof en die dus ook vererfd worden op grond van geloof. Daarom lezen wij gewoon expliciet in Hosea 4, maar ik weet niet of ik het anders u voorgehouden heb. Lezen wij expliciet in Hosea 4 dat de Heer zich beklaagt over Israël en zegt, mijn volk gaat ten gronde of zoiets, omdat het zonder kennis is, omdat het de kennis verworpen heeft, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En op grond van dat volk dus het woord Gods, de kennis ervan, verwerpt en dus ongelovig is, want dat is wat het is, verwerpt God dat hele volk als priesterlijk volk, zet het uit de priesterlijke functie. Want het kan alleen die priesterlijke functie hebben en praktiseren op basis van onderwerping aan dat woord, aan de kennis dus. En dat is het hele verhaal. Toen zei iemand, ja, maar als nou alle Israëlieten ongelovig zijn, dan komt er dus toch van die belofte niks terecht. Dan zeg ik, God is bij machte om uit deze stenen Abraham zaad te verwekken. En ik zeg dat omdat dat gewoon in de Bijbel staat. Heb je dat nog? En als we dan nog even sneller doorspringen naar Galaten 3, daar staat dat Abraham de vader, en dus erflater, de vader is van alle Israëlieten, nee, van alle gelovigen. En op grond van dat geloof zijn die gelovigen dus Israëlieten. Want als de term Israël de term is van dat volk dat de erfgenaam is van Abraham en zijn beloften, dan kunnen alle gelovigen aanspraak maken op die titel. En zeggen, wij zijn Israël. Niet op grond van afstamming, maar op grond van erfrecht. En dat is waar het over gaat. Want, we hebben het nog gemakkelijk gezegd, Abraham had in zekere zin, om het te vereenvoudigen, had in zekere zin de keus tussen Ismaël en Isaac. Maar dat is natuurlijk niet waar, hij had ook Eliezer gewoon kunnen nemen. En ik mag het zeggen, want het staat in de Bijbel. Dat staat er gewoon. Als God die belofte aan Abraham nog eens een keer bevestigt, ik meen in Genesis 15 zegt Abraham, och Heer, wat maakt het mij uit, want ik heb niet eens kinderen. Wat wilt u me geven eigenlijk? Ik heb geen kinderen, dus het verdwijnt toch. En hij zegt, en deze knecht, deze Damaskener Eliezer, zal mijn zoon zijn. Ik geloof dat het uit de vertaling verdwenen is. Maar het staat echt, deze zal mijn zoon zijn. Ik geloof dat ze er erfgenaam van gemaakt hebben. Maar goed, de gedachte was dat als Abraham geen kinderen zou hebben, zou het hoofd van zijn huis uiteraard, en het was een knecht, vanzelfsprekend, Eliezer, die zou dan zijn erfgenaam zijn. Die stamde niet eens van Abraham af. En dat heeft heus een heel belangwekkende profetische betekenis, maar daar ga ik nog allemaal maar niet op in. Het is niet een kwestie van afstamming, het is een kwestie van wie in aanmerking komt voor de erfenis. En dat erfrecht gewoonlijk geregeld wordt via de afstamming, ja, dat ligt voor de hand. Het bloed kruipt waar het gaan kan, denk ik altijd. Maar dat ligt voor de hand, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Toch? Wie erfde van Saul eigenlijk? David, die stamde helemaal niet van hem af. Nee. Nou goed, daar gaat het dus niet over. Nee, de gedachte blijft gewoon, je kan alle afstammelingen van Israël wel Israël noemen, maar dat is niet zo, dat is niet terecht. Het hangt er vanaf of ze gekwalificeerd zijn om inderdaad drager te zijn van de beloften Gods. Kortom, de vraag is of ze geloven. Als ze ongelovig zijn, zegt God, dan zijn ze geen zonen van Abraham. Althans, dan stammen ze wel van hem af, maar ze zullen niet van hem erven. En dat is wat de Heer tot zijn tijdgenoten zei in het Johannes-evangelie. Zij zeiden, we zijn Abraham zaad. En hij zei, nou, dat kun je rustig vergeten. Want dan zou je een navolger zijn van Abrahams geloof en dan zou je verblijden nu je mij gezien hebt. Hij zegt, Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. Maar jullie niet, jullie proberen me te doden. Daar ben je meteen als erfgenaam gedisqualificeerd. En zul je dus nooit tot zoon van Abraham gesteld worden. Zo zit het gewoon. Dus, het eerste gedachte. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En dan staat het er nog een keer, maar nou twee generaties verder terug. Namelijk, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Of zonen, zo u wilt, want u kunt de gedachte toch wel volgen. De gedachte is namelijk dat niet de natuurlijke afstamming bepalend is, maar iets anders. En dan staat er ook meteen achter. Want er staat maar, dubbele punt. Want dan volgt een citaat uit Genesis. Daar staat, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat was de tweede zoon van Abraham. De zoon uit de vrije heet het dan. In Galaten 4 wordt het uitgebreid toegelicht. Min of meer hetzelfde thema. Maar ik laat het maar weer zoveel mogelijk buiten beschouwing. Er waren er meer die zaad van Abraham waren. Maar God zei, nee, de belofte wordt vererfd via Isaac. Dat wil zeggen, God bepaalt dat. Begrijp je me goed? Ik zeg steeds, het gaat over geloof. Men zou geloviger moeten zijn om te erven. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in dit schriftgedeelte, hier in Romeinen 9, niet de gedachte is. Dat wil zeggen, dat wordt niet genoemd. Wat genoemd wordt is veel eenvoudiger nog. Wat genoemd wordt is dat God zelf uitmaakt wie er zal erven en wie niet. Dat hij dat doet op basis van geloof, dat is wel zo, maar dat is eigenlijk wat uiteengezet wordt in de eerste hoofdstukken van Romeinen. Wie wordt er een kind van God? Gelovigen. Wie zal er erven? Degene die uit het geloof leeft, enzovoorts. Dat is al uiteengezet. Maar hier gaat het om een veel eenvoudiger gedachte, namelijk dat niet wij zouden zeggen, niet wij het begrip Israël zouden definiëren en daarna zeggen, God komt zijn belofte aan Israël niet na. Het punt is gewoon dat God zelf uitmaakt wie of wat Israël is. En niet wij. En als we Gods gedachten daaromtrent kennen, dan komen wij niet op het idee om te zeggen, God doet zijn gelofte aan Israël niet gestand. Integendeel, hij doet het. Alleen Israël blijkt er wat anders uit te zien dan velen denken. Hebben jullie dat nog tot zover? Goed. Dus nog omdat ze Abraham zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar er was gezegd, niet Ismaël, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Daar gaat het ook over. Het schijnt geciteerd te zijn uit Genesis 21. Maar ik zoek het met opzet niet op. Die geschiedenis moet maar bekend zijn. God zegt ervoor, nee, in Isaac. Uw zaad, dat zaad aan wie de beloften gedaan zijn van in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat zaad wat God op het oog had, dat was niet Ismaël, maar dat was Isaac. En Ismaël kan wel zeggen, maar ik ben toch zaad van Abraham. Ja, maar niet dat zaad wat God bedoeld had, en daar gaat het maar om. En dus Isaac. En dan vers 8, toelichting, dat wil zeggen, dat is niet de kinderen des vleeses, dat wil zeggen niet zomaar de kinderen die naar het vlees geboren zijn. Die zijn kinderen Gods, worden tot zonen Gods gesteld. Maar de kinderen die beloofd waren, van Gods wegen. Dat wat God beloofd had, dat wordt voor het zaad gerekend. Want het is natuurlijk een rekenwijze. Als Abraham 8 zonen heeft, dan moet er gerekend worden. Er moet één daaruit gehaald worden. Die moet tot zoon gesteld worden. Nou, God had het tevoren al gedaan. Die zei, nee, het is Isaac. Dat was dus de tweede van de hele reeks van 8 uiteindelijk, maar vooruit. Maar aanvankelijk dan de tweede van deze twee. De kinderen die God beloofd had. En de vraag is, wat had God beloofd? Wat had God in gedachten? En in ieder geval kunnen wij vaststellen dat als God dacht aan Israël op voorhand, dan dacht hij aan een gelovig volk. Een volk dat zich onderwierp aan zijn woord en aan zijn werk en dat hem zou dienen. En waar dat volk dat niet doet, is het gewoon niet dat volk wat God in gedachten had. En als het zich de naam Israël eigen maakt, nou ja, moet het zelf weten, maar daar is God niet aan gebonden. Heb je dat nog? Goed. En dan wordt het toegelicht, vers 9. Want dit is het woord der beloftenis. In dit geval is Genesis 18. Omtrent deze tijd, dat wil zeggen vandaag over een jaar. Omtrent deze tijd des levens staat er. Dat wil zeggen gewoon vandaag over een jaar. Dat is vaak zo met profetieën. Ze worden gegeven op de datum waarop uiteindelijk de profetieën vervuld zullen worden. Maar dat even terzijde. Dus vandaag over een jaar, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon krijgen, hebben. Werpen staat er zelfs in Hebreeën 11, maar vooruit. Ja. Sarah zal het, niet Hagar, waaruit Ismaël al geboren was, maar integendeel Sarah. En daarna neemt de apostel de volgende generatie en zegt, en niet alleen deze, of en dit niet alleen, maar ook Rebecca, dat was de vrouw dus van Isaac, en er zijn wel één generatie verder. Rebecca, als zij uiteen bevrucht was, Isaac, onze vader. Dat wil zeggen, daar gebeurt precies hetzelfde, want toen Rebecca zwanger was, en toen, vers 11, de kinderen nog niet geboren waren, want ziet, er waren tweelingen in haar, eenling, tweelingen, dat weet u toch, hè? Nou, hè? Ik heb altijd moeite met die term. Je moet altijd zeggen, dat is één van een tweeling. Dat wordt niet altijd zo gezegd, hè. Ik moet, dat is een tweeling. Of is het zijn een tweeling, dat weet ik nooit. Nou goed. Maar er staat er, hè. Maar er staat, want als de kinderen nog niet geboren waren en dus ook nog niets gedaan hadden, niets goeds en niets kwaads, toen zei God, de meerdere, vers 12, de meerdere zal de mindere dienen. Met andere woorden, de oudste zal de jongere dienen en de jongere zal dus heersen over de oudere. En dat gaat dan over Esau en Jacob. Esau was de oudste, maar de jongere Jacob kreeg eerst geboorterecht boven Esau. En dat werd al vastgesteld voordat ze geboren waren. Dat was dus, want dat is wat hier staat, dat was dus niet een kwestie van afstamming, want ze waren beide volkomen gelijk. Bij Ismaël en Isaac kun je nog zeggen, ja, wel dezelfde vader, maar ze hadden een verschillende moeder. Dat maakt een heleboel verschil uit, kun je bijbels bewijzen, want het is zo. Maar het gaat hier niet eens op. Want Esau en Jacob waren wel degelijk verschillend, maar ze hadden dezelfde vader en dezelfde moeder. En een tweeling. Zodat er, ja, er is geen verschil aan te geven. Maar op voorhand werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dat lag nergens in vast dan alleen in de verkiezing van God. Niets anders dan dat. Heb je dat nog? Dat u daar goed van doordrongen bent. Ze worden niet gekozen om behouden te worden en om verloren te gaan, zoals protestanten dikwijls denken. Weet wel, Gods uitverkiezing. Helemaal niet, daar gaat het niet om. Het gaat erom wie erfgenaam van de belofte zou zijn. Wie de drager zou zijn van de priesterlijke verantwoordelijkheid. Wie de drager zou zijn van al die beloften Gods die vervuld zouden worden. Enzovoort. En God heeft gewoon gezegd, nou niet de oudste, maar de jongere. En als Jacob de oudste zou geweest zijn en Esau de jongere, zou naar Esau gegaan zijn. En of God er de hand in gehad heeft wie er het eerst geboren werd van die twee, dat is nog maar zeer de vraag, want dat staat niet in de Bijbel. Daar gaat het ook niet om, dat had net zo goed toeval kunnen zijn. Bovendien, wij vinden Esau heus een aardige man. Jawel. En Jacob, nou, dus hij zou, Jacob zou populair geweest zijn bij de vrouwen tegenwoordig, want het was een huisman, hè. Staat er, hè. Die heeft het uitgevonden. Staat er. Staat er, Jacob was één huisman. Ik dacht vroeger dus dat hij schilder was van zijn vak, want onze schilder in Bodegraven, die heette huisman, maar vooruit. Uit de Nieuwstraat, maar vooruit me weer. En hij kon inderdaad goed koken. Aardige man, die had ik op zijn pantoffels in huis rond, zorgde overal voor en zo. Voor zijn moeder en dat soort dingen meer. Ik geloof dat dat tegenwoordig. Hè? Nou ja, Esau was meer macho, heet dat tegenwoordig. Maar vooruit, het maakt ons niet uit wie van de twee. Wij zouden vermoedelijk zeggen, als uit een van die beiden de volwassen moet voortkomen, dan zien we toch meer in Esau dan in Jacob. Dan moet je toch een soort mannetjesputter hebben. U weet toch wat het is, een mannetjesputter? Ja, dat is een distelvink, maar dan een mannetje, ja. In een kooitje hoort dat. Nou goed, laten we zeggen. Distelvink, nee, ja. Nee, het is niet, nee. Nou goed, dan ben ik het weer. Nee, dan ben ik het weer kwijt. En putter, ja, dat zijn een soort van de vinkenfamilie, ja. En die heet putter, want die geven ze een vingerhoed aan een touwtje, dat hangt aan zijn stokkie boven het water. En dat beest leert dan met die vingerhoed water te scheppen uit de bak, trekt hij naar een sprookje toe en drinkt daaruit. Dat is zo. En dat heb je nooit meer gezien, want je mag die beesten niet meer in een kooitje houden. Maar daar komt wel de naam van dan, putter. Nou goed. Ja. Nou, laat maar zitten. Ik zal er niet verder op doorgaan voor degenen die een ornithofobie hebben. Dat kan niet. Dan gaan we weer terug naar het schriftgedeelte. Wij weten niet waarom, maar God zegt gewoon niet de ouderen, maar de jongeren. Dat staat hier. Maakt verder niks uit. God kiest dat. Punt 1. God mag zelf kiezen, want het gaat om beloften die hij gedaan heeft. Heeft die zouden vererfd worden? Als je het een schat noemt, en zo kun je het rustig noemen. Hij bepaalt naar wie die vererfd zal worden. Dan zegt de voorhand, nou, naar de jongeren. Niet om wie hij is. Maar natuurlijk is de uitbeelding van hoe dat in het plan God zou gaan, waarbij de twee die verwisseld worden steeds een uitbeelding zijn van Israël en de volkeren, of beter nog, het Joodse volk tegenover de gemeente. In de praktijk bedoel ik uiteraard gewoon precies hetzelfde. En de gedachte is dat de jongere van de twee inderdaad eerst geboorterecht zou krijgen boven de ouderen. Daar gaat het maar om. Niet dat de bedoeling is van de apostel om dat hier uiteen te zetten. Hij gaat veel langzamer. Hij zegt, God maakt zelf wel uit wie zal erven. En daar heeft hij een doel mee. Overigens, met Ismaël liep het ook bepaald niet verkeerd af. En met Esau ook niet. Dat heb je toch hopelijk, hè? Ze werden net zo goed door God gezegend. Ze kregen alleen niet het eerste geboorterecht. En ik denk dat zowel Ismaël als Isaac moeten aangemerkt worden als gelovigen. En hetzelfde geldt voor Jacob en Esau. Meen ik? Lees de geschiedenis maar na. En je zegt, maar hij was toch een zondaar, Esau? Zeg ik, ja, u toch ook? Nou en? Toch? En Esau zei netjes toen Jacob weer tegenkwam, nadat Jacob Israël was geworden, zei tot Jacob, de Heer heeft mij veel gegeven. Is dat een gelovig of niet? En Jacob zei, het wordt hem niet altijd in dank afgenomen, wat hij toen zei, maar Jacob zei toen, de Heer heeft mij alles gegeven. Dat voldoende geweest om weer ruzie te krijgen, ja, natuurlijk. Ja. Want de meerdere zou de mindere dienen, enzovoort. Esau zou Jacob dienen. En hoeveel de Heer ook aan Esau gaf, het was toch van Jacob. Dat is dan de gedachte eigenlijk. Maar Jacob zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Dan hadden ze het weer over eerst geboorterecht dus. En daar hadden ze juist ruzie om gekregen. Maar laat maar zitten. Maar ik beschouw ze allebei als gelovigen. Die keuze die God maakte voor Jacob was daar niet, heus niet op basis van geloof. Daar gaat het nou ook niet om. Het gaat er hier alleen maar om dat God bepaalt wie is. En wie zal erven en wie niet. En wat behouden worden betreft, ja, dat is een ander verhaal. Nou goed, weer terug naar dit schriftgedeelte. Vers 11 dus, want als zij nog niet geboren waren en dus als zij nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, bleven, zou blijven en vast zou blijven, hebben de vertalers er dus van gemaakt. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Dat wil zeggen, die verkiezing die is niet op basis van de werken van Esau of Jacob. Maar het is alleen uit het krachtige woord Gods. God die roept. En roepen wil zeggen met kracht spreken. Een krachtig woord voortbrengen. En de kracht van het woord Gods is bepalend. God zegt gewoon, Jacob, de jongere. En hij zei het al voordat ze geboren waren, voordat ze namen droegen. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Nou goed. En het wordt dan herhaald in vers 13, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat staat in Malachi en niet eens in Genesis. Ja, daar zou je niet aan denken, maar het is zo. Het staat in het laatste boek van het Oude Testament, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En eerlijk gezegd, de uitspraak in Malachi 1 vers 2 gaat niet eens over Jacob of over Esau. Maar diezelfde uitspraak, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, die wordt van toepassing gebracht op het Joodse volk dat teruggekeerd is uit het Babylonische ballingschap en dat leeft onder de wet. En het wordt daar aangeduid als Esau. En de Heer zegt, Esau stel ik ten achter bij Jacob, want dat is wat haten betekent in de Bijbel. Ten achter stellen ten opzichte van een ander. En daar wordt dus de naam Esau zelfs van toepassing gebracht op het Joodse, wettische volk. Leest u het maar na, ik ga het niet opzoeken, want er komen in heel andere thema's terecht. En het is bovendien ook niet de eerste keer dat de naam Esau, of Edom, zoals hij ook genoemd werd, wordt toegepast gewoon op een ongelovig, dan wel wettisch, Joods volk. Want als het zich stelt onder de wet en de Heer afwijst, zegt de Heer, nou dan is het niet Israël. Dan is het niet Jacob, dan is het Esau. Min of meer, zuster, ja. Ja. Min of meer, want het helemaal precies is dat niet te zeggen natuurlijk. Maar daar komt het op neer. Maar vergis je niet, de naam Esau wordt wel degelijk van toepassing gebracht op het Joodse volk. Het kan trouwens niet missen, want bij gelegenheid worden Esau en Jacob tegenover elkaar gezet. En is Esau een beeld van het Joodse volk en Jacob een beeld van de gemeente. Terwijl wij zeggen, maar het Joodse volk komt toch voort uit Jacob. Maar de Heer vergelijkt het met Esau. En hetzelfde geldt voor Ismaël en Isaac. Waarbij Isaac, volgens Galaten 4, waarbij Isaac een beeld is van de gemeente en Ismaël een beeld is van het Joodse volk onder de wet. Dat is typologie. Waarmee je ziet hoe belangrijk het is om typologie en de toepassing ervan uit elkaar te houden. Volgens de geschiedenis zou je zeggen, Isaac, dat is Israël en dus het Joodse volk. Maar volgens de typologie, Ismaël is het Joodse volk. En Isaac, dat is de gemeente. Hebben die nog, of is dat te moeilijk? Zo is dat nou eenmaal. Want als het Joodse volk Joods is omdat het leeft onder de wet en dus in slavernij onder de wet, dan zegt de Heer, dan is het Ismaël, want Ismaël was de zoon van de dienstmaagd. Galaten 4. En als men vrijgemaakt is van de wet en dus leeft in de vrijheid van het nieuwe verbond, dan is men erfgenaam van Abraham en zelfs eerstgeborene, want dan is men Isaac, de zoon van de vrije. En dat geldt dan voor elke heiden, overigens. Zie? Nou. Gaan we weer terug naar het schriftgedeelte. Vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Op grond van de gedachte dat God de een wel kiest en de ander niet. Is dat onrechtvaardig? Daar gaan we weer. Dan moet je eerst je afvragen. Wat is dat? Rechtvaardigheid. Wanneer is een bepaalde handelwijze rechtvaardig en wanneer niet? Dat is makkelijk genoeg hoor. Als de handelwijze in overeenstemming is met de wet en dus met het recht, is het een rechtvaardige handeling. En als de handeling is in strijd met de wet, is het onrechtvaardig. Dus, met andere woorden, de vraag is nu, is er onrechtvaardigheid bij God? Dat hij de een lief heeft en de ander haat. De een voortrekt en de ander achteruit schuift. Het antwoord is, nee, het is niet onrechtvaardig. En wel omdat God in het recht, in de wet namelijk, in zijn woord, allang gezegd heeft dat hij dat zo zou doen. En het is dus in overeenstemming met het woord Gods en dan is het dus niet onrechtvaardig. Misschien dat je er andere woorden voor kunt bedenken, maar onrechtvaardig is het niet, want het is niet in strijd met het recht. En dus, de vraag is er onrechtvaardigheid bij God? Paulus zegt nee. Vers 15, want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Geciteerd uit Exodus 33. En het is een soort Hebreeuwse zegswijze, een Hebreeuwse stijlfiguur eigenlijk, waarbij God zegt, ik maak zelf uit over wie ik mij ontferm, en ik maak zelf uit over wie ik barmhartig ben. Dat kan hij doen. En heeft het ook aangekondigd. En als hij dat dan doet ook inderdaad. En dus zich ontfermt over de gelovigen van vandaag. En barmhartig is over de gelovigen van vandaag. En niet over de ongelovigen uit de Joden. Dan is dat niet in strijd met het woord Gods. Hij doet precies wat hij wil en daar gaat het hier over. En heeft dat ook tevoren gezegd. Nou goed. En dat is de conclusie dan in vers 16. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Met andere woorden, deze verkiezing van bijvoorbeeld Jacob boven Esau is niet gelegen in dat Jacob wel wilde en Esau niet, want ze wilden allebei wel. Het was ook niet afhankelijk van hun loop, namelijk van hun wandeling. Het was niet afhankelijk van hoeveel moeite ze ervoor deden om die verkiezing te krijgen. Het lag alleen aan God. Het is des ontfermenden Gods. Of het komt voort uit de roepende, zegt vers 11. En dat maakt de keuze Gods ook inderdaad een vaste keuze. Daar ben ik wat snel overheen gegaan, maar dat staat in vers 11. Omdat het voornemen, het plan Gods, dat na de verkiezing is, dat wil zeggen het voornemen Gods betreffende de verkiezing, het plan Gods met betrekking tot wie hij zou kiezen, dat dat vast zou blijven. En niet zou vastliggen of zou voortkomen uit de werken van de mens, die bepaald niet vast zijn, maar gewoon zouden voortkomen uit het spreken Gods, uit het woord Gods. En God zegt, ik kies die. Waarna wij natuurlijk uitgebreid kunnen filosoferen over waarom God de een kiest en de ander niet. Maar waar over Jacob en Esau gaat, is het niet te zeggen. Je kunt hooguit zeggen, God kiest de jongeren zo zonder meer boven de ouderen, omdat het profetisch is voor wat later zou gebeuren. Maar daarna kunnen we natuurlijk wel uitgebreid erop ingaan waarom God de jongere gemeente kiest boven het oudere en natuurlijke Israël. Daar is wel degelijk een reden voor natuurlijk. En die reden ligt inderdaad vast in het ongeloof van het Joodse volk en het geloof van wat de gemeente is. Trouwens, als je geen gelovige bent, maak je niet deel uit van de gemeente. Dus zo zit het nou eenmaal. Per definitie is de gemeente bestaande uit gelovigen. En dat is de reden waarom God hen kiest. Waar nog lang niet alles mee gezegd is. Bovendien, we zitten maar aan het begin van deze drie hoofdstukken. Maar het gaat maar om het beginsel. God kiest. En wij zouden niet te snel zijn met het begrip Israël te definiëren. Want God maakt dat zelf wel uit. Want de gedachte is natuurlijk toch dat de naam Israël van Gods wegen gegeven werd aan Jacob. Die inderdaad tot de Heer zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Weet u dat nog? Jabok. Dus dat is geloof en onderwerping. En ter gelegenheid van zijn bekering, want zo wordt het vaak gezien. De bekering van Jacob. Vind ik altijd leuk. Aan de Jabok. Want u begrijpt natuurlijk dat Jacob een anagram is van Jabok. Het zijn dezelfde letters, ook in het Hebreeuws. Alleen in iets andere volgorde. Ze worden omgekeerd en dus de bekering van Jacob. Dat is toch wel aardig, denk ik. Maar bij die gelegenheid krijgt hij de naam Israël. En God maakt zelf wel uit aan wie hij die naam geeft. En heeft het recht om dat te doen. Dat is de oorsprong van de naam en dat blijft dan zo. Sterker nog, God gaf een belofte aan Abraham met betrekking tot zijn zaad. Maar God bepaalt zelf wel welk zaad hij kiest. Maar God geeft de naam Israël aan Jacob. Die wordt ook vererfd. Maar God bepaalt zelf wie die naam Israël erft. Heb je dat nog? Het maakt deel uit van de erfenis namelijk. Trouwens, in Nederland komt dat geloof ik niet voor. In Engeland tot vandaag de dag nog steeds. Op het moment dat iemand een erfenis krijgt, heet hij ineens anders. Gebeurt. Ja, dan krijg je een titel en een naam. Moet er ook een naam bij enzovoort. Dat is vaak heel lastig. Ja, dat is in Amerika, broeder. In Engeland ook tegenwoordig. Ja, het land gaat langzamerhand failliet. Dus nu worden de namen ook verkocht. Mijn naam is ook te koop trouwens.
In beeld.
Ja, hij is wat verouderd namelijk. Dus ik moet er nodig vanaf eigenlijk. Nee, ik heet Klein Hanenveld. Maar dat is de oude spelling. Dus dat. Het is Klein Hanenveld geworden. Let u daarop. Mevrouw. Goed. Nou. Terug naar vers 16. Die hele verkiezing van God, niet verkiezen om behouden te worden, niet verkiezen om naar de hemel te gaan, heeft er niets mee te maken. Niet verkiezing om wedergeboren te worden, maar verkiezing om aangesteld te worden als zoon en dus om gesteld te worden in de priesterlijke dienst. Want wat was nou eigenlijk aan Abraham beloofd? In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat wil zeggen dat de zegeningen van God zouden gaan naar alle geslachten der aarde. Heb je dat? Het is geen kwestie van verkiezing. God zegt gewoon, het gaat naar alle geslachten der aarde. Maar het zou gaan via Abraham. Die werd tot, zeg maar, tot dealer of importeur, of hoe noem je zoiets, aangesteld. Het zou via hem gaan. Met alle voordelen voor Abraham en zijn zaad, maar ook uiteraard met alle nadelen ervan. Met de lusten en de lasten heet dat in nogal juridisch jargon. En over die verkiezing gaat het. Via wie zouden alle geslachten der aarde gezegend worden? Niet wie zouden gezegend worden. Dat is duidelijk genoeg, alle geslachten des aardrijks. En inderdaad, inmiddels is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. En het is gekomen via Israël. Via Abraham en via zijn zaad, het welk is Christus. Galaten 3. Maar Christus, het zaad van Abraham, door wie alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Christus kwam niet voort uit Ismaël, maar wel uit Isaac. En niet uit Esau, maar wel uit Jacob. Toen ze iemand, en niet uit Jozef, zeg ik toch uit Jozef, maar dat is een moeilijke. Ja. Nee, dat maakt het weer te gecompliceerd. Maar goed, uit Juda dan, vooruit. Maar goed, wat de troon betreft, die zou inderdaad vererfd worden via Juda. En wat het eerstgeboorterecht betreft, na Jacob werd het eerstgeboorterecht gesplitst in drie onderdelen. En dus heb je drie opties om een eerstgeborene aan te wijzen. Maar de officiële titel van eerstgeborene ging over Jozef naar Efraïm. Het koningschap wat bij het eerstgeboorterecht hoorde ging naar Juda. En daar stamde de Heer Jezus dus uit. En het priesterschap wat ook hoorde bij het eerstgeboorterecht werd vererfd via Levi. Nou goed, heb ik dat ook weer gehad. Maar als je maar begrijpt waar het hier over gaat. Niet over de vraag wie wordt er behouden. Zo wordt het uitgelegd, hè. Onder Israël verstaat men de kerk. En daarna zegt men, dat is eerst fout natuurlijk al. Om dat alleen maar zo te veronderstellen. En dan zegt men, ja, maar niet ieder lid van de kerk komt ook in de hemel. Is ook behouden. Want het is niet alles Israël wat het Israël is. Zo wordt de term het meest geciteerd, denk ik. Daarom doe ik mijn best om dat terug te dringen en het vaker te citeren. Dan zij het doen. En dan het liefst in een goede betekenis. De vraag is wie die priestelijke functie zou ontvangen en via wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En het zou zijn via Christus en aangezien wij leden zijn van het lichaam van Christus, dus via de gemeente in elk geval. Heb je dat nog tot zover? Maar God kiest het, ja. Nou. Diezelfde gedachte wordt trouwens daarna nog een keer genoemd, want de schrift zegt tot Farao, vers 17, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal. En opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Waarbij God dus aan de ene kant zegt, ik ontferm mij wie ik ontferm, en ik ben barmhartig dien ik barmhartig ben. Dat is beide positief in vers 15. En in vers 17 vinden we nog zo'n uitspraak, maar nu negatief. U weet wel, dat is de verwijzing naar dat God het hart van Farao overhardde enzovoorts. En zegt niettemin, ik zal je gebruiken, want ik heb u verwekt opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal. En opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Dat wil zeggen, degene waarover God zich dan niet ontfermt, wordt wel degelijk ook door God gebruikt. Want er staat dat via Farao de naam des Heren bekendgemaakt zal worden, verkondigd zal worden op de ganse aarde. Maar niet door de zegeningen die God aan Farao gaf, maar door het oordeel wat God over Farao bracht. En nou de voetnoot. Op die manier wordt dus toch de naam des Heren bekendgemaakt aan alle heidenen door een ongelovig Israël. Tot vandaag, want het oordeel Gods ligt al 2000 jaar bijna in elk geval over het Joodse deel van Israël, het Joodse volk. Toch? En als we de vraag over stellen hoe het komt, nou, dat komt omdat ze een God, een eigen God, de God van Israël, verworpen hebben en zich niet aan hem onderwerpen. En dus wordt zijn naam genoemd, de God van Israël, Jehovah. Heb je dat? Zodat God toch heus aan zijn doel komt. Alleen, indien niet goed schreef dan kwaad schreef, hoe zeggen ze iets? Of men nou gelovig is of een ongelovige, God zal aan zijn eer komen, uiteraard. En Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Aan de een wordt de genade Gods gedemonstreerd, aan de ander wordt de rechtvaardigheid en de toorn Gods gedemonstreerd. En zo staat het hier ook. Barmhartigheid tegenover toorn. Dat staat in de volgende versen, maar die bewaren wij nog even voor na de pauze. Ik hoop dan dat u goed in de gaten hebt dat Gods keuze, zoals hier uiteengezet, bepaald niet gebaseerd was op voorkennis. Sommigen redeneren zich er op deze wijze onderuit. Namelijk, er staat wel, God koos Jacob, moet maar zeggen, trok Jacob voor boven Esau. En dan zegt men, ja, dat was weliswaar voordat ze geboren waren en voordat ze iets goeds of kwaads gedaan hadden. Maar God wist dat natuurlijk al, hoe dat later zou gaan. En dan wordt ineens de voorkennis Gods geïntroduceerd op basis waarvan hij dan op voorhand zijn keuze maakt. Dat is ook een onderdeel van de leer van de uitverkiezing. Die zegt immers, God weet tevoren of mensen gelovig zijn of niet. Of God weet tevoren of ze wel twee keer op een zondag naar de kerk gaan of niet. Dat is dan de redenering. Maar dit schriftgedeelte zegt juist dat het er absoluut niets mee te maken heeft. En dat het dit niets te maken heeft met of iemand wil of loopt of wat er in zijn hart is. Er staat gewoon, God kiest. En niet om behouden te worden, maar God kiest om inderdaad drager te zijn van deze belofte aangaande dat koninklijk priesterdom. En dat is uiteraard heel wat anders. En het wordt aangehaald ter illustratie, en daar dient het ook alleen maar voor, ter illustratie van die merkwaardige verhouding tussen het Joodse volk aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. En daarbij gaat het dus ook niet om eeuwige zaligheid als zodanig, maar het gaat om de functie die dat volk, welk van de twee dan ook, zou hebben. En dat is wat anders. Maar die waarheid, dat de gemeente een functie heeft, ja, die is men compleet kwijtgeraakt. Er zijn er echt die denken dat als je een Israëliet bent, dan kom je in de hemel. En als je niet een Israëliet bent, dan wordt het moeilijker. Dan moet je er eerst nog wat voor doen of zoiets. Er zijn mensen, ook evangelici, die denken dat wij tot geloof moeten komen om behouden te worden, maar dat de Jood vanzelf behouden wordt. Op een of andere vreemde manier. Dat heet de twee wegen leer. Daar zijn zelfs namen voor. Dat gelooft men echt. Het is verbijsterend, denk ik altijd. Maar het komt mede voort uit onwetendheid over dat God Israël verkozen had, niet om behouden te worden, maar om een bepaalde functie te vervullen in de loop van de heilsgeschiedenis. Dat is waar het over gaat. En hetzelfde geldt voor de gemeente net zo goed. Ik zeg altijd, voor zover de gemeente in de plaats van Israël gesteld is, is het die plaats, de positie namelijk van dat koninklijke en priesterlijke volk. En dat is de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. Niet een verantwoordelijkheid om behouden te worden. Het is een verantwoordelijkheid die ligt op hen die behouden zijn. Dat is een heel andere zaak.
Goed, dan mag ik wat vragen.
Ja.
Omdat hier staat, heeft dat ook te maken wat u zegt, dat dat niet met behoudenis te maken heeft?
Daar gaat het ook helemaal niet over, inderdaad. Dat is vers 18, hè. Zo ontfermt hij zich dan, dient hij wil en hij verhardt dien hij wil. Dat heeft met behoudenis als zodanig niets van doen. Misschien moet ik er uitgebreider op ingaan, maar dan verlaten wij de lijn toch van deze hoofdstukken. Er zijn er die zeggen dat een Jood niet tot geloof kan komen omdat God het Joodse volk, de Jood, verhard heeft. Waardoor ze niet tot geloof kunnen komen. Dat is niet waar. Dat staat ook nergens in. Wat erin staat is dat het volk als volk verhard is. En ik ontken niet, maar het is de vraag of het erin staat. Maar ik ontken niet dat inderdaad harten van Joden, maar niet van allen, verhard zijn geworden. Tot slot, wij kennen nogal wat, nee, verhoudingsgewijs niet veel, maar wij kennen nogal wat gelovigen uit de Joden. Toch? Daar kun je nooit van zeggen dat God hun harten verhard heeft. De vraag is dan waarom hun harten niet en die van andere Joden dan wel? Nee, het punt is gewoon dat harten eventueel van Gods wegen verhard worden, gesloten worden om zo te zeggen, onontvankelijk gemaakt worden. Niet opdat zij niet tot geloof zouden komen, maar omdat zij niet tot geloof komen. En dat doet. Is dat duidelijk?
He? Dat is het weten van God. Het willen van God is natuurlijk dat alle mensen tot geloof komen.
Ja.
Maar het weten.
Ja, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar als mensen zijn woord afwijzen.
Ja, maar hij weet wie dat is
afwijzen. Oh, dat maakt niks uit. Nee, het maakt niks uit. Hij weet wie afwijst. En niet over de toekomst, over het heden namelijk. Nee, er is niks moeilijks aan. Ik zal het nog langzamer vertellen. Er is niks moeilijks aan. Iemand hoort het evangelie. Nou ja, de kans is niet groot, maar. Nou, laat maar zitten. Toen zei iemand laatst, maar we hebben toch de evangelische omroep? Zeg ik, dat bedoel ik juist. Maar goed. Sorry. Iemand hoort het evangelie en wijst het af. Hij hoort daarna nog eens een keer het evangelie en wijst het af. En dan hoort hij het nog eens een keer en wijst het af. De volgende keer hoort hij het niet eens meer. Mag der gewoonte. Dat is verharding. De volgende keer zegt hij, oh, dat verhaal. Ik denk toch niet dat hij het dan nog een keer overweegt. Misschien wel, maar dan moet er iets voorgevallen zijn inmiddels. Dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn. Maar de normale gang van zaken is dat als men altijd dezelfde boodschap hoort en men wijst hem af, wordt men er ongevoelig voor. Als je alle dagen een schok krijgt van 250 volt, dan voel je hem voortaan niet meer. Dat is gewoon zo, daar raak je aan. Nee, dat... Ja, dat durf ik wel te zeggen, want dat weet ik uit ervaring. Dat is zo. Dat maakt op den duur niet meer uit. Daar raak je aan gewend. Dat is verharding. Dat is misschien een ongelukkig voorbeeld, want ga het nou alsjeblieft niet proberen. Ja. Hoewel ik voor sommigen dan toch een uitzondering zou willen maken. Maar... Wat is dat toch? Koffie met lumpia's erbij. Nou goed. Want dat krijgen we hier in Amsterdam. Hoor u dat, bandluisteraar? Dan krijg ik koffie met lumpia's, wel twee. Minstens twee zelfs. Nou goed, dan laten we het allemaal weer bij. Maar dat is gewoon verharding. En in elk geval, dit werkt, deze gedachte gaat op in verband met de schrift. De idee is die van Jesaja. Wat was het, Jesaja 6 geloof ik. Maak het hart deze volks vet enzovoort. U weet wat is een bekende uitspraak over de verharding van ogen en oren van het volk, opdat het niet zal horen. Dat staat er inderdaad. Opdat het niet zal horen en opdat het zich niet zal bekeren. Dat staat er inderdaad, maar tot wie wordt het gezegd? Tot een ongelovig volk. En de gedachte is gewoon dat God niet met zich laat zollen. Als men de waarheid hoort en afwijst, en misschien moet ik zeggen, als men het drie keer gehoord heeft en afwijst, of van mijn part zeven keer en afwijst, dan is het over. Dan neemt God niet, dan laat hij dat. Want u moet begrijpen dat er met de Bijbel nog altijd iets bijzonders aan de hand is. Als je er niet eerst in gelooft, zul je er nooit wat van verstaan. En zal het hart van de mens dus ongevoelig zijn, dan wel worden voor dat woord God. Zo is het nou eenmaal, men hoort het niet meer. Dat is waar het over gaat. Met andere woorden, ongeloof is niet in de eerste plaats het gevolg van verharding, hoewel dat kan, maar niet in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats zo dat die verharding het gevolg is van ongeloof. Hier bijvoorbeeld wordt Farao aangehaald, de geschiedenis van uittocht uit Egypte in vers 17. De schrift zegt tot Farao enzovoorts. Want u weet dat er dan staat, en God verhardt het hart van Farao. U weet wel, er werd een keer of tien gevraagd, laat mijn volk gaan. Let my people go, weet u wel. Enzovoorts. Maar u en ik weten dat als er één keer staat, en God verhardt het hart van Farao, dan ging er al een keer of... Nou, ik meen uit het hoofd dat het daarvoor al zes keer ervoor staat. Ik geloof dat dat was de zevende keer was, hè, dat God zei. Dat er staat, God verhardt het hart van Farao. Ik meen dat de zevende keer was, want daarvoor staat steeds, en Farao verhardde zijn hart. Dus als men zelf zijn hart aan het verharden is, daarna doet God het. Dat wil zeggen, dan is het over. Men krijgt gewoon de gelegenheid, wil men niet, dan moet men de consequentie ervan dragen. Want mag dan zo zijn dat God een langmoedig God is, dat is ook zo, maar hij laat ook niet met zich zollen. En dat zien we in de geschiedenis van Israël. De Heer zond profeten naar Israël, en we luisterden dan nog niet, en dus zond de Heer hen in ballingschap, het land dan maar uit. Dat werd dan ook aangekondigd, dat dat de consequentie was. Maar het is op basis van ongeloof. Die verharding van het hart is op basis van ongeloof. Maar als men tot geloof wil komen, als men echte waarheid zoekt, dat kan. En de geschiedenis, ook de kerkgeschiedenis, kent voorbeelden genoeg van joden die tot geloof kwamen. Ik las laatst nog Hoe lang geleden nou dat in de afgelopen paar jaar 20.000 Joden in New York tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Ik geef het maar door voor wat het waard is. Want ik ben niet geneigd alles te geloven wat ik in de krant lees. Ook al staat het in uitdaging, geloof ik, deze keer. Stond in uitdaging, geloof ik, hè? Ja. Nou goed, het doet nog weinig ter zake. Ik weet niet precies wat de berichtgever daar dan, de oorspronkelijke berichtgever althans, onder verstaat. Maar niettemin, het gebeurt. Natuurlijk komen de mensen tot geloof, ook Joden. Je kunt niet zeggen, die zijn verhard. Dat is onzin, dat is niet zo. Normaal gesproken niet. Wat de schrift ervan zegt namelijk, is dat het volk verhard is. En dat is niet hetzelfde als alle leden van het volk. Dat het volk verhard is, zodat het volk als volk op regeringsniveau niet tot geloof in de Heer Jezus kan komen. Dat is inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat de schrift net zo goed zegt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want het deel dat niet verhard is, is uiteraard het gelovige deel. Maar dan zijn we inmiddels al in Romeinen 11. Dan hebben we al twee bladzijden omgeslagen. Nee, ja, twee woorden omgeslagen. Op zover zijn we dus nog even niet, maar daar komen we nog over te spreken.
Is het dan omdat Jezus met zijn leven spreekt tegen de schaar of tegen dat het volk in gelijkenissen? Want meestal wordt er een andere uitleg aan gegeven.
Ja, dat is zo. De idee is namelijk dat die. Dat een ongelovige de woorden Gods, iemand die het woord Gods afwijst, zal de woorden Gods niet verstaan in de zin van herkennen. Zo staat het in Jesaja 6, wordt aangehaald door de Heer Jezus in Matthäus 13 en nog wat plaatsen. En uiteindelijk door Paulus in Handelingen 28. Er staat, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. Dat gaat dan over die verharding van het volk. Maar die verharding wordt, deze schriftplaats wordt door de Heer Jezus op demonstratieve wijze toegepast. Voor het eerst officieel in het Nieuwe Testament Matthäus 13, als de Heer in gelijkenissen spreekt. En dan spreekt hij tot het volk in gelijkenissen. Dan zeggen de discipelen, waarom doet u dat, want nou begrijpen ze er niks van. En dan zegt hij, nou, aan hen wordt zo de profetie van Jesaja vervuld, van horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Want wat ze hoorden, dat verstonden ze wel in de zin van ze hoorden wel wat hij zei, maar ze begrepen niet wat hij zei. Omdat het gelijkenissen waren. Ze kenden de betekenis van die gelijkenissen uiteraard niet. En wat zij zagen was de Heer Jezus in een bootje die vanaf de zee sprak tot hen die aan land waren. En dat zagen ze wel, maar dat bemerkten ze ook niet. Want in beide gevallen is het de uitbeelding van hoe het evangelie vanuit heidenen gepredikt wordt, vanaf de zee namelijk. Vanuit de heidenen gepredikt wordt aan Israël, maar waarbij ze toch niet verstaan wat er gepredikt wordt. Eenvoudig omdat ze niet bereid zijn te geloven. Daarna nam de Heer zijn discipelen apart en zei, hoor de gelijkenis van, en dan legde hij de gelijkenis uit. Aan zijn discipelen, maar niet aan de scharen. En het illustreert, want het is een illustratie. Het illustreert de situatie in onze dagen, waar inderdaad uitgebreid het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, systematisch. Hetgeen ze ons uiteraard niet in dank afnemen, maar dat is weer een ander verhaal. Dat doen hij dan ook niet, dus vooruit. Ja. Maar het gebeurt, maar daarom begrijpen ze nog niet. Alleen als ze zouden bereid zijn te horen. Dat wil zeggen, als ze bereid zouden zijn de waarheid te accepteren. Maar dat zijn ze niet. En dus horen ze de Bijbel wel voorbij komen, het evangelie, maar het zegt ze niks. Maar hetzelfde gebeurt natuurlijk onder heidenen. Net zo goed. Onder gewone Nederlanders bedoel ik maar voor het gemak. Hè. Gebeurt net zo goed. Zegt ze niks. En zelfs onder zogenaamde gelovigen. Lezen de Bijbel, geven dat ook toe. Lezen de Bijbel, maar geven toe dat ze er geen woord van snappen. Het enige, eigenlijk moet ik dan gewoon zeggen, kom dan eerst eens tot geloof. Want dat is het gewoon. Men geeft er zich niet aan over. Want als men dat doet, zal dat levende woord Gods inderdaad zich bekendmaken. Dat is de gedachte. Maar goed, terug naar vers 18 dan. Hij ontfermt zich over wie hij wil en over haar die hij wil. Dat brengt me bij nog een ander voorbeeld van precies hetzelfde. over die verharding namelijk. Een van de Bijbelse gedachten is dat de verharding eruit bestaat dat men blind is. U weet wel, maak hun ogen zwaar enzovoort. Ogen zitten dicht. Je kunt niet zien. Of ze zijn doof. Ze horen, maar ze verstaan niet. Het werkt allemaal niet goed. Dus doven. Maar u weet toch wat er gebeurde tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Er werden tekenen gedaan. Illustraties. Illustraties naar tekenen. Het zijn illustraties feitelijk. He? Van wat er in de profetieën staat. In de profetieën staat namelijk dat hij de blinden de ogen zou openen. Nou, er staat zelfs een volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Het loopt weer tegen kerstvers, slotverrekening. Dus mag ik het weer zeggen. En hij zal de doven de oren openen. Kreupelen zou hij oprichten. En dan zeggen we, dat heeft hij ook inderdaad letterlijk gedaan. Dan zeggen we, ja, maar dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ook wat hij toen letterlijk deed, de uitbeelding is van wat hij nu doet, waarbij de mens niet ontvankelijk is voor het woord van God, omdat het gewoon van een andere planeet komt, bij wijze van spreken. Weet wat, het is niet naar de mens en dat soort dingen meer. Maar als wij de waarheid zoeken en willen vinden, komen wij tot de Heer Jezus. En dan ontfermt hij zich over ons. Want wat riep die blinde ook alweer langs de weg? Gij zonen Davids, dat is erkenning van de positie van de Heer Jezus. En dan? Hij onderwierp zich dus aan hem die op de troon van Davids zou zitten. Toch? En roept, ontferm u mijner. Of als twee blinden waren, ontferm u over ons. Dat is op een andere plaats dan. Hebben u dat? Ontferming. Over wie ontfermt u zich? Over degene die blind zijn. Maar dat hoeft helemaal geen handicap te zijn, dat blind zijn. Als men tot de Heer Jezus komt, opent hij de ogen. En als ogen niet geopend worden, wil de Heer dat dus kennelijk niet. En kun je zeggen, hij verraadt ze. Maar waarom? Omdat men tot hem niet komt. Heb je dat nog? Zodat je nooit moet zeggen, Israël is verhard, dus heeft het geen zin om het evangelie te prediken. Dat is niet waar, zo zit het niet namelijk. Bovendien, Israël was al verhard in de dagen van Jesaja. Israël was verhard in de dagen van de Heer Jezus. Israël was verhard in de dagen van Paulus. Maar zowel Jesaja als de Heer Jezus als Paulus predikten het evangelie aan dat volk. En er kwamen mensen tot geloof. Enkelingen dan wel, dat is weliswaar, maar het gebeurde wel. Nou goed. Hij ontfermt zich dan diens hij wil en hij verhardt die hij wil. Nou zijn we een beetje afgedwaald, want waar het om gaat is niet over de individuele mens hier. Het gaat hier over volkeren en dat is bepaald niet hetzelfde. Dat weet u toch hopelijk, hè? Maar het blijft zo, God bepaalt zijn keuze. Daarna wordt eerst een andere vraag gesteld. Namelijk, Paulus zegt, nou, dan zul je wel zeggen, wat heeft God dan nog te klagen? Want als het dan toch gaat zoals hij zelf bepaald heeft, dan heeft hij toch geen reden om zijn beklag te doen? En dan zegt Paulus, ja, dat kun je nou wel vragen, maar dat mogen wij niet vragen, want zo zit het namelijk niet. Het punt is namelijk dat God weliswaar zelf kiest voor, hetzij Israël, hetzij de gemeente, want daar gaat het in de praktijk natuurlijk over. Hij kiest zelf wie hij aan zal stellen in deze priesterlijke functie, zal ik maar zeggen. Maar onze verantwoordelijkheid is om ons gewoon aan hem te onderwerpen, tot hem te naderen en hoe dat allemaal maar heten mag. En hij zal zijn werk doen. Dat is het dan. Bovendien, als ik meteen weer eventjes uitwijk buiten de letterlijke tekst van dit schriftgedeelte. God, natuurlijk klaagt God over Israël omdat het ongelovig is. Maar dat brengt hem niet in verlegenheid om de eenvoudige reden dat er überhaupt wel gelovigen zijn. En hij stelt gewoon deze gelovigen in die priesterlijke functie. In de functie die bestemd was voor Israël. En moeilijker is het niet. Als dan dat natuurlijke Israël ongelovig is, Nou ja, dan neemt hij toch het andere volk op grond van geloof. Maar daarna kun je niet zeggen, dat valt het natuurlijk is om niks te verwijten. Dat valt wel wat te verwijten. Omdat het zich inderdaad aan het woord Gods niet onderwerpt. Zo zit het eenvoudig. En eigenlijk is het zo dat wij ons zouden realiseren dat wat wij ook van dit heilsplan Gods begrijpen, en wat we ook begrijpen van het werk wat God door de eeuwen heen doet, ook met betrekking tot Israël, de volkeren, de gemeente, wat het me wezen mag, het staat los, maar dan ook echt staat volkomen los van uw en mijn persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Ik zeg altijd, nou goed, nou ben je een Israëliet, dan ben je een Jood van huis uit. Nou en, wat maakt het uit? Ik bedoel, je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden, dat is het dan. En dan ben je geen Jood, maar een heiden. Nou en, wat maakt het uit? Je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Ik bedoel, dat maakt geen enkel verschil. Toch? Want ja, je kan wel zeggen, ja, maar God heeft toch een plan met Israël. Dan zeg ik, ja, maar de vraag is met wie daarbij hoort. Ik bedoel, dat maakt hij ook zelf uit. Dat zegt toch niks. Heeft toch geen verband met onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zouden ons aan de Heer onderwerpen, wie wij ook zijn, tot geloof komen. En daarna, of misschien moet ik zeggen daarnaast, is het zo dat waar een mens in onze dagen tot geloof komt, in deze tegenwoordige tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, ja, daar wordt een gelovige toegevoegd aan wat de gemeente heet. Dat wil zeggen aan dat volk met zijn hemelse roeping enzovoorts. Er is geen alternatief. En als in de toekomst, na de opname van de gemeente, iemand tot geloof komt, een heiden zoals u en ik, zeg ik dan maar, ja, dan krijgt hij deel aan het koninkrijk van Christus op aarde. En feitelijk dus aan de zegeningen van Israël, want daar komt het op neer. Die keuze heeft hij niet. Het is gewoon de consequentie van een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat is altijd hetzelfde, hoor, geloof in de Heer Jezus Christus. En als men in vroegere tijden geloofde in de Heer Jezus Christus, dan zou de consequentie daarvan zijn dat men ooit een keer eeuwig leven zou ontvangen. En dan zou opstaan uit de dood, op de jongste dag pas, ja. En in onze dagen, als wij tot geloof komen, krijgen we ter plekke en terstond eeuwig leven. En hebben deel aan die gemeente die straks in zijn geheel zal worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht om tot God en zijn troon feitelijk. Zoals Openbaring 12 dat zegt. Er is dus wel verschil in de verdere praktische uitwerking van, maar dat hebben wij niet in de hand. En voor zover wij wel iets in de hand hebben, ligt het nog een fase verder. Want of we toegevoegd worden aan Israël, of aan het koninkrijk, of aan de gemeente, dat hebben wij niet in de hand. Maar nu wij toegevoegd worden aan de gemeente, wat wel onze persoonlijke verantwoordelijkheid is, is de plaats die we in de gemeente innemen. Begrijp je me goed, die plaats wordt ons door de Heer gegeven, maar is wel degelijk op basis van onze toewijding aan Hem. Maar dat is dus zeer beperkt allemaal. Maar wij kunnen dus over het heilsplan God spreken zonder dat het iets te maken heeft met onze persoonlijke zaligheid of persoonlijk behoud. Nee, we hebben daar een plaats in. Maar het staat er verder los van. En of God nou het ene volk of het andere volk verkiest, dat heeft niks te maken met onze persoonlijke wedergeboorte, zal ik maar zeggen. Hebben jullie dat ook nog? Ja, nou stel nou dat wij Joden zijn en we hebben uit de Bijbel geleerd dat het Joodse volk verhard is. Wat betekent dat dan? Dat we niet mogen geloven? Omdat er in de Bijbel staat dat het Joodse volk verhard is en wij rekenen ons tot het Joodse volk? Op basis van dat wij dat kunnen bewijzen op basis van een geslachtsregister dat minstens 2000 jaar verder teruggaat. Want anders weet je het nooit zeker. Maar vooruit. Hè? Dat geloof je toch zelf niet? Of wat denkt u van deze? Nou houden we ouderwetse evangelisatiesamenkomst, komen allerlei mensen op de uitnodiging naar voren, want het was een ouderwetse samenkomst, komen allerlei mensen naar voren. En dan één voor één gaan ze mee naar achteren en knielen we met hen neer om hen bij de Heer te brengen, want zo heet zoiets. Nee, ik bedoel het niet spottend. Helemaal niet. Ik bedoel het bloedserieus. Maar eerst, voordat we met ze op de knieën gaan vragen, bent u een Jood of een heiden? Want als je een heiden bent, dan mag het. Maar als je een Jood bent, mag het niet, want dan hoor je tot een verraad volk. Of als het een heiden is, dan bedankt hij ons dat wij hen het evangelie gebracht hebben. En als het een Jood is, excuseren wij ons dat wij hen het evangelie gebracht hebben. Ben u er nog? Hoor u nog? Zie, zo van, dat had eigenlijk niet gemogen, want je bent Jood en dat is het verraden volk en daar mogen wij ons niet mee bemoeien. Dat is toch je reinste dwaasheid. Niettemin wordt het in evangelische kring ook zo geleerd, hoor. Jazeker wel, absoluut. Absoluut. Dat heb ik laatst nog eens nagevraagd aan Glashouwer. Maar nou, laat me niks zeggen. Maar dat is echt zo. Maar dat is een variant op een leer van uitverkiezing. Maar waar het over gaat, is niet de verkiezing tot zaligheid. Er is niks aan de hand, want als het daarover gaat. De gedachte is gewoon, wie gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En de genade daartoe is verschenen aan alle mensen. Dat zijn Joden en heiden. Of Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft. En dan weer Romeinen en eerst de Joden en ook de Grieken. Er is geen onderscheid enzovoorts. Zo zit dat nou eenmaal. Er is geen verschil tussen. Voor zover we dan vaststellen, maar de Bijbel spreekt toch over verkiezing. Dan zeg ik, ja, maar dat is verkiezing om in een bepaald ambt, in een bepaalde dienst te worden aangesteld. En daar gaat het maar om. En in bijzonder gaat hier dan over de aanstelling van een volk. En God bepaalt welk volk hij kiest, uiteraard. En in de praktijk is dat in onze dagen niet het Joodse volk. Maar een ander volk dus. En voor het gemak zeggen wij dan, dat is de gemeente, dat klopt. Want de gemeente is een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Pilaar en vastigheid der waarheid om te verkondigen de deugden, desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze verantwoordelijkheid. Niet u en mij, maar ik bedoel, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. Misschien ook van u en mij, dat kan heel goed. Want als de wereld het evangelie zou moeten horen in onze dagen, dat moet het ook horen. Maar als het het zal horen, zal het niet zijn door het Joodse volk. Dat was vroeger zo, hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Dat was Gods bedoeling ook. Maar in onze dagen niet, hij heeft hen van het ambt ontslagen. En in de praktijk, ik kom er later wel nauwkeuriger op terug, maar in de praktijk is die functie gegeven aan de gemeente van vandaag. Het kan trouwens niet anders. Van wie denkt u dat men het evangelie zou moeten horen? Van iemand die gelooft toch? En iemand die gelooft in onze dagen maakt deel uit van de gemeente. Dus hoe je dat een keer te wendt, zo zit het dan een keer. Nou, terug naar het schriftgedeelte. Wat betreft de kritiek op God, dat zouden we moeten vergeten, want dat recht hebben wij niet. Staat er, vers 20. Wie toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Wie met God argumenteert, is de gedachte. Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Begrijp je me goed, als iemand zegt, waarom hebt gij mij al zo gemaakt, dan is men het er dus niet mee eens, is de gedachte. En dus gaat het hier over de kritiek die de Jood dan wel het Joodse volk zou hebben op God. En zeggen, maar waarom hebt u mij nou zo gemaakt? Nou ja, de gedachte is gewoon, een volk wat de voorkeur geeft aan de wet, voorkeur geeft aan slavernij, dat het woord Gods afwijst. Kortom, een volk wat een hardnekkig volk is enzovoorts. En wat door God gemaakt is, nou, dat volk zou tot God kunnen zeggen, maar waarom heb je mij nou zo gemaakt? En dan zegt Paulus, dat zou ik maar niet doen, want dat recht heb je als maaksel sowieso niet. Want als maaksel, schepping, immers ben je ondergeschikt aan de maker, de schepper. Dus dat kun je sowieso niet doen. Hij zegt, je zou moeten begrijpen dat God als God en dat de maker als maker het recht heeft de dingen te maken zoals hij wil. waarna de apostel het voorbeeld aanhaalt van de pottenbakker. Hetgeen een verwijzing is trouwens naar het Oude Testament. Hier in vers 21. Want de pottenbakker bepaalt zelf wat voor soort pot hij bakt. Toch? Want inderdaad, zelfs de zondaar gewoon zal tot God kunnen zeggen, maar waarom hebt u mij zo gemaakt? Nou weet ik wel, ontstaat meteen een discussie. In ieder geval krijg je dan tegenwerpingen van, ja, maar God heeft ons niet zo gemaakt, want God heeft ons gemaakt en we waren goed. Want het staat, er staat zoals ziet, het was zeer goed. En daarna is, als het nou niet goed meer is, is het later zo geworden. Dat is de ene categorie. De andere categorie zegt, nou ja, het is later wel zo geworden, maar dat betekent toch dat de mogelijkheid tot de zonde in de mens was, en aangezien de mens schepsel Gods was, moet God dus de mogelijkheid tot de zonde bij de mens ingeschapen hebben. En dan zeg je weer, waarom heb je mij al zo gemaakt? Als zondaar, of waarom heeft u me zo gemaakt dat ik kon zondigen? Enzovoorts. En daarna zijn ze zeggen, Heer, ik kan het toch ook niet helpen. Ik ben nou eenmaal een ellendig mens, verkocht onder de zonde. En hoe het helemaal. En ik kan mij nou eenmaal niet onderwerpen aan de wet God. Want dat staat allemaal in de Bijbel, weet u wel. In, trouwens, twee bladzijden eerder. In Romeinen 7 en 8 enzovoorts. En dat is kritiek op God. En dat is niet de goede houding. Maar wij zouden bedenken dat in elk geval, en dat zeg ik even los van Romeinen 9, er zijn twee mogelijkheden die God ook allebei gebruikt. Ik zeg het tamelijk los van Romeinen 9, maar je zou het erbij aan kunnen halen, dat doe ik dus ook. Er zijn twee soorten vaten namelijk, twee soorten potten die de pottenbakker kan bakken. Namelijk één is voor de sier, voor de show, geweldige vaten. Waarbij het meer gaat om het vat dan wat erin zit uiteraard. Maar vooruit. En een ander soort vaten, ja, die zijn bedoeld voor onder het bed of zo. Dat hadden wij vroeger, ik weet niet meer hoe het heet. Maar u begrijpt toch waar wij het over hebben? Je kunt afvalemmers kun je nou eenmaal hebben. Dat is niet erg eervol, maar het voorziet wel in een behoefte. Als ik dat woord tenminste nu nog mag gebruiken. Nou goed, zo kan hij wel weer. Maar dat begrijp je toch, twee soorten vaten. Je hebt de ene soort, die zet je op de tafel, de andere eronder, maar liefst nog verder weg. Nou, die twee soorten, en ze zijn allebei nodig. Dat wordt ook elders in de schrift aangehaald. En ze hebben allebei een doel. En ze hebben allebei een doel dat ook door de maker voorzien is, zal ik maar zeggen. En de vraag is niet wel zozeer welk van de twee wij van nature zijn. Het punt is namelijk dat wij allen van nature vaten ter onere zijn. Zo heet dat hier een paar versen verderop. Wij zijn allen van nature vaten ter onere. Dus voor onder de tafel of zoiets. Maar wij allen kunnen, als wij dat verkiezen, vaten ter ere worden. Hebben u dat? Zodat heel die problematiek van God heeft een soort en die, en God heeft een ander soort en die trekt die voor. Dat heeft met ons niks van doen. Wat voor ons van belang is, is voor welke categorie wij kiezen. Want dat kan. Dat is het verhaal. Aan de ene categorie, die van de ongelovige, zal ik maar zeggen, van de natuurlijke mens, bewijst God en demonstreert God zijn toorn. Dan laat hij zien dat hij niet alleen een rechtvaardig God is, maar ook inderdaad en daadwerkelijk een oordeel brengt over alles wat tegen hem opstaat. En dat is vooral noodzakelijk voor diegenen die zeggen dat God zo'n lieve en zo'n aardige God is, dat iedereen vanzelf al behouden wordt. Er zijn er nog altijd die dat leren. Ja, niet uit de Bijbel uiteraard, maar vooruit me weer. Maar begrijp je wel? En voor degenen die zeggen, God is een God van toorn, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Dan zeg ik, ja, maar er staat ook in de Bijbel, God is liefde, genade, barmhartig, goede tieren. En als iemand zegt, God is liefde, genade, barmhartig, goede tieren, zeg ik, ja, maar God is ook een verterend vuur. Want we zouden niet het een verkiezen boven het ander. Niet het een benadrukken boven het ander, dat doet God namelijk ook niet. Want beide dingen zijn tot eer van God. Het is tot eer van God dat hij de zondaar genade bewijst. Het is ook tot eer van God dat hij een oordeel brengt over de zondaar. Het lijken twee tegenstrijdige dingen. Dat lijkt alleen zo, want hij heeft gezorgd dat het niet met elkaar in strijd is. Of hoeft te zijn, of hoe zeg je dat. Maar onze verantwoordelijkheid is dat wij die vaten ter onere zijn... voor hem kiezen, dat wil zeggen in hem geloven, waarna hij ons maakt tot vaten ter onere. Want ik heb het nou niet aangehaald en ik doe het ook niet meer omdat ik nog maar 5 minuten heb, zou ik maar zeggen, zoiets. Weet ik veel, want ik hou het nooit precies bij hier. Maar er staat een uitgebreid verhaal in het Oude Testament, waarnaar ook hier verwezen wordt, waarbij de pottenbakker uit een klomp leem een vat maakt. Op de schijven staat er. En daarna het vat weer verderft onder zijn handen. Dan brengt het vat weer terug tot wat het was. Een klomp leem namelijk. En daarna maakt hij alsnog uit diezelfde klomp leem weer een vat. Een ander vat namelijk. Kennelijk met een andere vorm. Nou, dat heeft nogal wat toepassingen eigenlijk. En dat komt omdat de pottenbakker gewoon de uitbeelding is van de schepper. En de klomp leem is uiteraard gewoon de schepping. Lijkt me duidelijk. Aardewerk, weet je wel. Stof van de aardbodem. Waaruit de mens ook geformeerd is. Maar de aardigheid is dat God uit de aarde weliswaar... Dus uit leem. Een mens, dat is een vat namelijk. Nog een hol dus. Een vat formeert... Maar daarna dat vat inderdaad verderft onder zijn handen, dus zeg maar er een oordeel overbrengt, om alsnog uit datzelfde leem weer een vat te maken en dat is het definitieve. Hetzelfde verhaal trouwens, want het eerste vat krijgt niet het eerste geboorterecht, het tweede wel. Wat een rare zin is natuurlijk, sinds wanneer krijgt een vat het eerste geboorterecht, maar... Om je er maar op te wijzen wat voor onzin wij soms praten en we begrijpen het toch. Leuk hè? Ja, kan niet de vader zijn. Nou goed. Maar u begrijpt dus waar het over gaat. De gedachte is, God maakt uit de aardbodem een mens. Dat was Adam, maar die wordt verdorven. Niettemin maakt hij uit dezelfde aardbodem een mens. En dat is dan de laatste mens, de tweede mens. Dat is Christus, dus de Heer uit de hemel. Die krijgt eerst geboorterecht. Niet de eerste, maar de tweede. En dat herhaalt zich in verband met dat volk. God maakt eerst een volk, namelijk Israël. Hij verderft het onder zijn handen en maakt alsnog uit dezelfde klomp leem een ander volk. In de praktijk is dat de gemeente. En zo worden die hier ook toegepast. En ook in de profetie waar het verhaal staat van die pottenbakker. Maar... Dat is wedergeboorte, zuster. Dat wil zeggen, dat kan daaronder begrepen worden. Laat ik het andersom zeggen. Wedergeboorte is de uitdrukking van precies datzelfde principe. Maar daar wilde ik het net over gaan hebben. Wij namelijk, individueel, zijn vaten. De eerste, uit de aarde aas. De eerste mens wordt Adam immers ook genoemd. En wij zijn van nature in Adam. En dus we maken deel uit van de eerste mensheid. Maar beter kun je gewoon zeggen, wij zijn de eerste mens. Maar wij kunnen tweede mens worden. Dat heet wedergeboorte. Maar ander woord voor wedergeboorte of woord. Andere uitdrukking is die van dood en opstanding. Want dood is het verderven van de eerste en opstanding is het ontstaan, dan wel opstaan, van de tweede, de nieuwe. Dat is wat wedergeboorte is. Met andere woorden, wij zijn van nature vaten ter onere, tot het verderf toebereid, staat hier in vers 22, vaten des toorns tot het verderf toebereid, En God heeft die vaten des toorns met langmoedigheid, met een lange moed, verdragen. Maar niettemin zijn ze tot een verderf toebereid. Dat gebeurt met de natuurlijke mens ook. Begrijp je me goed? Dat is niet waar het hier in de eerste plaats over gaat in Romeinen 9. Hier wordt het in de eerste plaats toegepast op Israël en de gemeente, zal ik maar zeggen. Maar wij kennen hetzelfde beginsel ook voor de individu. Namelijk, wij zijn van nature een oude mens, een aardenvat of hoe dat maar heten mag. Het zal verdorven worden, maar uit diezelfde klomp leem, uit dezelfde grondstof, maakt God een nieuwe mens. Want u weet, de oude mens is door God gemaakt, de nieuwe mens ook. Toch? En de nieuwe mens komt voort uit de oude, langs één lijn dan, dat is de moederlijn, zou ik maar zeggen. Maar langs één lijn, de nieuwe mens komt uit de oude voort. Het is echt dezelfde. Hetzelfde materiaal, maar wat anders geconstrueerd, zal ik maar zeggen. Wat anders beter geformeerd, of moet je tegenwoordig zeggen geformateerd? Nou goed. Ik ben nader inzien, vind ik het een mooi voorbeeld. Want je kunt hetzelfde schijfje kun je natuurlijk op meerdere manieren formateren. Maar als je het op de verkeerde manier doet, kun je er niks meer op lezen, zou ik maar zeggen. Nou goed, om het moeilijk te maken. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het over gaat. Elke Israëliet uit de dagen van de Heer Jezus, die behoorde tot het ongelovige Joodse volk, hoefde zich daar niks van aan te trekken dat hij deel uitmaakte van een ongelovig Joods volk. Had voor hem persoonlijk ook wat de zaligheid betreft en wat betreft zijn relatie tot de Heer geen enkele consequentie. Hij kon gewoon tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En daarmee zou hij toegevoegd worden aan die gemeente die zalig wordt. Hij was van het eerste volk en die wordt toegevoegd aan dat tweede. Dus het eerste krijgt geen eerstgeboorterecht, dus je laat zich door geloof toevoegen aan het tweede en hij krijgt wel eerstgeboorterecht. Ik bedoel, wat maakt het uit? Voor de mens individueel dus helemaal niks. En daar gaat het maar om. De gedachte is ook dat deze uiteenzetting er niet een is waarbij dan gezegd wordt van ja, God heeft gekozen en sorry, wij kunnen er niks aan doen. Nee, de gedachte is, God kent twee categorieën en aan ons is de keuze bij welke categorie wij willen behoren. Wij behoren bij de een, maar als je bij de ander wil horen, moet je wel even een stap doen.
Ja, als je dus als een afgewerkt product beschouwt, dan ben je dus eigenlijk, dan stem je in met het vat en
ja, daar komt het op neer. Ja, want daarom wie niet voor mij is, is tegen mij. De mens is van nature verloren, want hij is een vat der onheren. En God bewijst aan die oude wereld zijn rechtvaardigheid en zijn toorn enzovoorts. Dat wil zeggen, God komt, men zegt wel, ja, maar God komt wel tot zijn doel met het volk of met de mens. Ja, natuurlijk. Maar het doel is nooit de behoudenis of verlorenheid van een mens of van een volk. Het doel is de eer van God. En dat doel bereikt hij altijd, wie men ook is. Zo zeggen, daar is je God voor om dat te kunnen. Maar niettemin, dat is wat hij doet. Zoals Paulus zei, 2 Korinthe 2, de laatste verse, meen ik. Wij zijn altijd en overal een goede reuk van Christus in degenen die behouden worden en in degenen die verloren gaan. Maakt niks uit.
Ja, want er wordt al wel gezegd dat God een slechte pottenbakker is, omdat hij het zelf moet weggooien.
Nou, dat is niet zo. Hij gooit niet weg.
Dat wordt dan
ja,
gezegd.
Nee, dat is zo. Ja, dat weet ik wel. Maar het is geen kwestie van weggooien. Dat staat er sowieso niet. Bovendien blijft dezelfde klomp leem. Waarbij ik niet wil zeggen dat er niemand verloren gaat. Maar de gedachte is gewoon, God maakt twee categorieën. En als het toegepast wordt op de schepping, is het makkelijk genoeg. Hij heeft deze oude schepping, maar die zal veroordeeld worden opdat daaruit alsnog een nieuwe zou voortkomen. Dat is niet weggooien. Dat is een soort, dat kun je beter recyclen noemen dan. Waarbij cycling hetzelfde is als Gilgal en dus wedergeboorte. Dus laat maar zitten, dan zijn we weer rond. Maar hij brengt het nieuwe voort uit het oude. En zo is het ook Want hoe je dat ook keert of wendt, de gemeente komt wel degelijk voort uit een Joods volk. En zelfs niet alleen uit het overblijfsel uit de Joden, maar zelfs uit heel het Joodse volk is de Bijbelse gedachte. Want er staat, maar dat is twee bladzijden verder, of één bladzijde verder inmiddels, daar staat inderdaad dat hun val is geworden tot zaligheid der heidenen. En dat hun val is geworden tot rijkdom der wereld, enzovoorts. Dat wil zeggen dat de oorsprong van de roeping van de gemeente wel degelijk gelegen is in het ongeloof van Israël. En het zijn dan ook dezelfde beloften die aan Israël gedaan zijn, die terecht zijn gekomen bij de gemeente. Begrijp je me goed? Daar is lang niet alles mee gezegd. Maar dit moet wel gezegd worden. Zo is het namelijk wel. En feitelijk is het zo dat wat wij ontvangen hebben is niet alleen hetzelfde als wat aan Israël beloofd was, maar het wordt zelfs op een hoger plan gebracht. Het is zelfs meer dan dat namelijk. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. Maar het gaat maar om dat beginsel van die pottenbakker. God maakt namelijk vaten ter ere en vaten ter onere. En beide hebben zijn functie voor God. Maar waar wij ons niet realiseren dat alle schepsel er is tot eer van God, ontgaat ons dikwijls de hele uiteenzetting. Want een van de problemen die we bij het bespreken van dit schriftgedeelte hebben, is dat velen denken dat Gods werk daaruit bestaat dat hij zondaren rechtvaardigt. Ik hoop dat u nou nog hoort wat ik zeg. Kijk, dat zondaren gerechtvaardigd worden, ja, dat is Gods werk. Maar om te zeggen dat Gods werk is zondaren rechtvaardigen, ja, dat is dus niet zo. Dat is een onderdeel van zijn werk. En zelfs, dat is niet het doel. Dat is een van de dingen die hij doet als middel. Een van de dingen om zijn doel te bereiken. Want de gedachte is dat het gaat om de verheerlijking van God. Begrijp je me goed? Dat is niet zo arrogant en hoogmoedig als het er voor ons uitziet. De gedachte is namelijk dat God heerlijkheid verloren heeft in het verleden. Dat leert de schrift namelijk. En waar het om gaat is dat hij alsnog verheerlijkt wordt en zelfs meer heerlijkheid ontvangt dan hij vroeger had zelfs. Dat is Gods doel. En hoe bereikt hij dat? Nou, onder andere, laat ik dat dan maar eerst noemen, onder andere door inderdaad zondaren te rechtvaardigen. Op grond van geloof, hun de zonde te vergeven en de misdaden niet toe te rekenen enzovoorts. Dat is een eervolle zaak. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Wat hij ook doet, is een definitief oordeel brengen over degene die zich aan hem niet wil onderwerpen. Want God laat niet over zich lopen. Ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen dan met dit soort wat eigenaardige idiomatische uitdrukkingen. He? Ik bedoel, God laat niet met zich spatten. Natuurlijk, God is langmoedig. Dat wil zeggen, hij heeft geen haast om dat oordeel te brengen. Maar, zegt heel de tweede Petrusbrief, want die gaat alleen maar daarover eigenlijk, hij zal dat oordeel brengen. En het is een eervolle zaak van Gods wegen om een definitief oordeel te brengen over een wereld die zich aan hem heeft onttrokken. Het is een oneervolle zaak voor God als hij dat niet zou doen. En het is nog oneervoller voor God als hij diegenen die zich bewust van hem afwenden, alsnog tot zich trekt. Maar wat moet u met onwillige onderdanen? Daar is namelijk geen eer aan te behalen, zeggen wij weer in alledaags Nederlands. Zo is het namelijk ook. Met andere woorden, dus de eenvoudige verdeling in twee categorieën. Aan de ene kant de categorie bewijst God zijn toorn, bewijst hij dat hij inderdaad recht voortbrengt en niet met zich laat spotten. En aan de andere kant demonstreert hij dat hij wel degelijk liefde, genade, barmhartig, goede tieren is enzovoorts. Dat is het verhaal. Ik zou er met genoegen uitgebreider op ingaan, maar ja, daar is het eigenlijk de plaats niet voor. Maar ik wil toch in twee, drie zinnen proberen, terwijl ik van de band afloop, In Johannes 17, waar de Heer in de laatste uren van zijn aardse leven bezig is, daar sluit hij dat af met een gebed en zegt: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Nu, Vader, verheerlijk mij bij uzelf, of met uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En niet, geef mij mijn heerlijkheid terug voordat ik mens werd. Hebben jullie? Maar geef mij mijn, lees het maar een keer na. Geef mij mijn heerlijkheid terug die ik bij u had eer de wereld was. Volgende vraag, welke wereld? Antwoord, deze wereld. En niet de voorgaande. Uiteraard. Zonder nadere vermelding, deze wereld. Maar u weet dat deze wereld, de wereld die nu is uit 2 Petrus 3... die wereld is die tot stand kwam via de 7 dagen van Genesis 1... waardoor God een reeds geoordeelde wereld herstelde, restitueerde, weet wel, restitutie leert, herstelde tot wat hij nu is, een zondige wereld dus. Dat was hij al, maar hij was vergaan door water, namelijk net niet definitief. Dat nu, dat God een oordeel gebracht heeft over de wereld die toen was, 2 Petrus 3, dat is een eervolle zaak van Gods wegen. Een zondige wereld moet geoordeeld worden. Maar als diezelfde God daarna die zondige wereld toch weer boven water haalt, leuk hè, onze Nederlandse uitdrukkingen, soms denk je dat ze echt aan de Bijbel ontleend zijn, als hij deze zondige wereld toch weer boven water haalt en uit dat leem van de aardbodem een vat maakt, het is nog ter oneer ook, de mens, dan is dat tot oneer van God. Toen God dat deed, dit werk van die 7 dagen, en de mens formeerde het stof der aardbodem, weet u wel, toen verloor hij heerlijkheid. En het is al die tijd zo gebleven. Vandaar dat wij God ook niet in zijn normale doen vinden, als wij hem tegenkomen in de oud-testamentische geschiedenis. En u en ik hebben vast wel eens gedacht, als hij God is, waarom doet hij dan zo vreemd? Soms. Vindt u niet? Hij doet iets en dan staat er weer dat hij er berouw van heeft. Of hij doet iets en er komt toch weer niks van terecht. Of hij geeft iemand een opdracht waarvan je ook weet dat het helemaal niet kan uitwerken enzovoorts. Wat gedraagt hij zich toch raar? Niet? Of heb je dat nooit gedacht? Ik wel, maar vooruit. Misschien mocht dat dan niet. Maar je vindt God ook niet in zijn normale doen. Hij is bezig met een plan uit te werken waar al die dingen onderdeel van zijn. Hij is namelijk bezig met eerherstel. En die zondige, als straks over deze oude wereld dus alsnog een oordeel komt, en dus ook over de ongelovigen, over de zondaar, is dat tot eer van God.